Dames en heren, hartelijk welkom allemaal op de vergadering van Provinciale Staten van de provincie Flevoland op 18 april 2018. Een vergadering met onder meer een voordracht voor benoeming tot een gedeputeerde en toelating van een nieuw statenlid. En in dat verband ook welkom aan familie en vrienden hier aanwezig voor dat, ik zou bijna zeggen, evenement. Ik heb ook een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Jeannette Kleinstra van de VVD. Wel bekend, haar man is overleden en vandaag begraven. En ook op deze plek wil ik graag ons medeleven jegens haar uitspreken. Dat betekent dat we met de informatie die ik heb, we een op één na voltallige vergadering hebben. Dat is nog niet helemaal bewaarheid, mevrouw.
De heer Smets is een paar minuten later, maar die kan ieder moment binnenkomen.
Ah, die zit nog in het Spoorwegmuseum, denk ik. Dat was u, hè? Ik plaag. En nog vanuit het CDA, mevrouw
Schoppen. Mevrouw Luijer is ook wat later.
Dan zijn ze vast samen. Maar dat merken we dan. We zullen bij stemmingen daarop letten. Mevrouw De Waal?
De heer Van Ravenswaai komt ook nog.
Die zit in hetzelfde clubje, ja. En nog één.
Voorzitter.
De heer Boutkan.
Ja, mevrouw Boutkan is afwezig vanavond.
Prima. Dan zullen we, dat betekent dat er twee statenleden afwezig zijn. Ja? En mevrouw Baks komt ook iets later, begrijp ik. Die sterker nog, die is er al. Hartelijk welkom. Ik ga door met agenda punt 2. Dat betreft het vaststellen van de agenda. Zoals ik al zei, bij agenda punt 5 behandelen wij twee benoemingsvoorstellen. Dit is het gevolg op de benoemingen in de vergadering van 28 maart. Vandaag staat de benoeming van de vijfde gedeputeerde op de agenda en ik heb begrepen dat het daarbij blijft. U krijgt hiertoe eerst een verslag van de commissie benoembaarheid gedeputeerde. Deze commissie is ook de commissie voor de toelating van het nieuwe statenlid. U treft bij agenda punt 5 dus twee statenvoorstellen aan. Eén voor de gedeputeerde en één voor een statenlid. Voor de toelating van mevrouw Tamara Strating als statenlid wil ik u voorstellen dat bij acclamatie te doen zoals te doen gebruikelijk in dergelijke situaties. Kunt u daarmee akkoord gaan? Dan zullen wij dat straks zo doen. Bij de mededelingen is aan de orde de bekrachtiging van de geheimhouding op een geheime bijlage bij een mededeling die op de lijst ingekomen stukken heeft gestaan. En gedeputeerde Appelman die zal dat straks toelichten. Je kan weer gaan zitten, Jannik. Ik heb geen vragen gekregen voor het vragenhalf uurtje, dus die kunnen we overslaan. Wat betreft moties vreemd aan de orde van de dag, zijn er fracties die daar iets willen indienen? De heer Jansen van de PVV, misschien kunt u kort de dictum voorlezen bij ons inleveren, dan verspreiden we hem vast.
Wilt u dat ik het hier voorlees of bij het
U kunt blijven zitten.
Voorzitter, de motie heeft als onderwerp verhuur, beheerstroken, provinciale vaarwegen. En het dictum luidt, wij dragen het college op met de bewoners een aparte afspraak te maken waardoor er door derden geen verdere rechten aan kunnen worden ontleend. In deze afspraak een symbolisch bedrag te vermelden van 1 euro per perceel, ongeacht het aantal vierkante meters. Dit bedrag niet jaarlijks te indexeren. Provinciale staten hierop vooruitlopend een voorstel voor te leggen in zaken in het algemeen belang verklaren van economische activiteit, conform artikel 25h lid 3 van de wet Markt en Overheid, betrekking hebbend op het verhuur van beheerstroken langs provinciale vaarwegen. En gaat over tot de orde van de dag. Wij delen deze motie in samen met de fractie van 50+.
Dank u wel. U weet, die komt dan bij dat agendapunt aan het eind van de agenda, wordt die toegevoegd. Als u hem even bij de griffie inlevert, dan zorgen wij verder voor verspreiding via de iPad.
Voorzitter.
De heer Jansen.
Ja, voorzitter. In aansluiting op de motie vreemd van de PVV dient 50+ ook een motie in. Het gaat over lichttarieven provinciale vaarwegen. En nadat ik het dictum heb voorgelegen, wil ik u ook voorstellen om de twee moties vreemd in één keer in twee termijnen te behandelen. Dat zou het meest fijne zijn, want het een heeft rechtstreeks een relatie met het ander. Zal ik het dictum even voorlezen, voorzitter? Provinciale staten een voorstel voor te leggen die meer recht doet aan de marktconformiteit in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland. Provinciale staten hierop vooruitlopend een voorstel voor te leggen in zaken het in het algemeen belang verklaren van een economische activiteit conform artikel 25h lid 5 van de wet markt en overheid betrekking hebbende op de liggelden van de provincie provinciale vaarwegen. En die wil ik u ook even indienen voor.
Dank u wel. Even polsend in de vergadering, gaat u akkoord met het voorstel om beide moties gelijktijdig te behandelen? Lijkt me in de reden liggen en is ook wel zo efficiënt. Akkoord, dan zullen we dat doen. Beide moties worden, zoals dat altijd bij ons gaat, toegevoegd aan agenda punt 10.
Voorzitter, wellicht vooruitlopend op de behandeling van de moties. Wij willen graag bij de stemming hoofdelijke stemming aanvragen.
Laten we dat bespreken tegen die tijd. Ik ga verder met de vaststelling van de agenda. Met gemaakte opmerkingen kunt u akkoord gaan met het vaststellen van de agenda. Al dus besloten. Dan gaan we door naar agenda punt 3. Meneer Appelman, u kunt vast beginnen met lopen. Aan de orde is het bekrachtigen van de geheimhouding op de bijlagen behorend bij de mededeling met betrekking tot de realisatieovereenkomst nieuwe natuurproject Gouden Randen langs Pampus Hout. De mededeling stond op de list van week 14. En dat stuk heeft voor u in de kluis gelegen bij de Griffie. De heer Appelman, waarom is dit geheim?
Dat klopt, voorzitter. In de bijlage heeft u kunnen lezen hoe de business case eruit ziet. En die bevat aanbestedingsgevoelige informatie. En dat is reden om onder aanroeping van artikel 10 lid 1 uit mijn hoofd van de WOB hier geheimhouding op te laten leggen. En die geheimhouding zal ook voort blijven duren totdat het project is opgeleverd en definitief afgerekend, voorzitter.
Zijn hier vragen over? Is iedereen duidelijk? Kunt u daarmee instemmen? Ligt in de reden, lijkt me. Aldus besloten, dank u wel. Mededeling 2 betreft het werkbezoek aan Brussel en het IPO-congres, wat ook in Brussel is. Dat vindt plaats op 11 en 12 oktober van dit jaar. De werkgroepen Europa van de P4 hebben besloten het werkbezoek aan het Huis der Provincies ook in die week in te plannen. Dat zal zijn op 10 oktober. En u krijgt binnenkort de vraag van de Griffie om aan te geven of u aan een van die beide activiteiten wilt deelnemen. Het is die week dus ook erg druk in Brussel en het is echt nodig dat we tijdig weten wie meegaan in verband met het boeken van de overnachtingen en het organiseren van het vervoer. Met een dringend verzoek ook wel om u alleen aan te melden als u ook echt in uw agenda kunt gaan, want afzeggingen is zonde van het geld van de kosten die we dan voor niets gemaakt hebben. Dus wel graag, als het even kan, bespreek het vooral ook in uw fracties. Ik kijk de fractievoorzitters ook even aan, want degene die gaan, daar gaan we kosten voor maken. Dat hebben we er ook voor over. Ik vind het belangrijk dat u gaat. Maar als er dan toch een groot deel afzegt achteraf is, dan is dat niet goed. De heer Jansen.
Voorzitter, is die bezoeken ook toegankelijk voor burgerleden?
Ik stel voor dat ik dat even sondeer in het seniorenconvent. We hebben daar niet echt een beleidsregel op. Komt een mailtje van mij richting het seniorenconvent. Andere opmerkingen? Prima. Dan gaan we verder met mededeling 3. Dat betreft de intekenlijst manifestatieverhaal van Flevoland. Dat vindt plaats op 25 juni, die manifestatie. Hiervoor gaat een intekenlijst rond en bij die intekenlijst treft u ook aanvullende informatie aan. Dan ziet u dat aankomen. Die zal straks zo rondgaan. Dan is daarmee de mededelingen afgehandeld en gaan we door naar agenda punt 4. Maar ik heb net al gemeld dat er geen vragen aangemeld zijn voor het vragenhalf uurtje. Dus kunnen we door naar agenda punt 5. En we beginnen met de toelating van het lid van Provinciale Staten. Er ligt een statenvoorstel over de toelating en beëdiging van dit statenlid. De commissie van geloofsbrieven, bestaande uit de heer Jansen, die voorzitter is, mevrouw Rutscheid en mevrouw Schotman en de heer Miske, die hebben de voorgeschreven documenten beoordeeld. En ik verzoek de heer Jansen verslag uit te brengen aan de staat. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. De commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven van de Provinciale Staten van Flevoland heeft de taken verricht die haar wettelijk en volgens het reglement van orde van Provinciale Staten zijn opgedragen. De commissie bestond naast mijzelf uit de statenleden mevrouw Reutscheid, mevrouw Schotman en de heer Miske. De commissie heeft de geloofsbrieven van mevrouw A.T. Strating-Baas onderzocht. Gebleken is dat de genoemde aan alle in de wet gestelde voorwaarden voldoet. De commissie adviseert daarom mevrouw Strating, die op 12 april 2018 is benoemd door het Centraal Stembureau, toe te laten als lid van Provinciale Staten van Flevoland nadat zij de eed heeft afgelegd.
Dank u wel. Bij de vaststelling van de agenda hebben wij besloten bij acclamatie in te stemmen. Dat is nog steeds het geval. Dan is dat bij deze besloten en is toelating tot de Staten geregeld. En kunnen wij overgaan tot de beëdiging. Ja, mevrouw Strating, als u voor mij wilt gaan staan. Als u alle wilt gaan staan. Mevrouw Strating, ik heb begrepen dat u de eed wenst af te leggen. Ik zal eerst de tekst voorlezen. En u kunt dan antwoorden met het opsteken van uw rechterhand en zeggen: zo waarlijk helpen mij God almachtig. Alles duidelijk? Ik zweer dat ik, om tot lid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van Provinciale Staten naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpen mij, God almachtig.
Hartelijk gefeliciteerd en welkom in ons midden. Wij gaan even door met de beëdiging van de gedeputeerde en daarna zijn schorsing om te... Je krijgt wel een bloemetje vast. Dan komen wij nu bij de benoeming van de kandidaat-gedeputeerde. Het voorliggende voorstel kent twee beslispunten waarvan de tweede formeel van aard is. De procedure bestaat uit 5 stappen. Voor de stemming zal wederom de commissie benoembaarheid gedeputeerde aan u verslag doen. Deze commissie bestaat uit de statenleden Chris Godman, mevrouw Shasta Rutscheid, de heer Chris Jansen en de heer Simon Miske. De voorzitter, de heer Jansen wederom, zal de conclusies van de commissie straks verwoorden. Ik breng eerst het statenvoorstel als geheel in stemming. Dat wil zeggen, u geeft bij handopsteken aan of u instemt met het voorstel dat wij overgaan tot het benoemen van een 5e gedeputeerde voor 0,75 FTE. Daarna vindt de schriftelijke stemming plaats over de benoeming van de persoon. U krijgt een stembriefje met daarop de naam van de kandidaat gedeputeerde. Op dat stembriefje kunt u invullen voor of tegen. En u heeft ook het recht om de naam van een andere kandidaat op te schrijven. Blanco stemmen worden wel geregistreerd, maar tellen niet mee voor het bepalen van de uitslag. En uiteraard wordt er besloten bij meerderheid van stemmen. De commissie benoembaarheid is ook de commissie stemopneming. Na de stemming zal de commissie het aantal ingeleverde briefjes tellen om te controleren of deze gelijk zijn aan het door mij genoemde aantal stemgerechtigde leden. Is dat het geval, dan zal de commissie de stembriefjes openen en de uitslag bepalen. Ik verzoek u allen tijdens het werken van de commissie nadrukkelijk te blijven zitten, zodat als ze klaar zijn we onmiddellijk door kunnen gaan. Na het tellen deelt de voorzitter van de commissie stemopneming de uitslag mee aan Provinciale Staten. Is de gedeputeerde benoemd, dan zal ik hem vragen of hij de benoeming aanneemt. Na de benoeming door uw staten wordt de gedeputeerde geïnstalleerd. En daartoe zal hij de verklaring en belofte afleggen. Ik zal de benoemde vragen voor het katheder komen te staan zoals gebruikelijk. Kunt u zich alle vinden in deze procedure? Dit is onze gebruikelijke gang van zaken. Dan geef ik nu het woord aan de voorzitter van de commissie benoembaarheid, gedeputeerde voor het doen van een verslag. Nee, u kunt wel blijven zitten. Gaat u gaan.
Blijf ik zitten, voorzitter. Altijd makkelijk. Voorzitter, als voorzitter van de commissie benoembaarheid kandidaat gedeputeerde breng ik verslag uit van onze bevindingen. Het gaat om ons onderzoek van de geloofsbrieven van de kandidaat gedeputeerde, de heer Fakkeldij. We hebben daarover aan het eind van de middag vergaderd in aanwezigheid van de commissaris van de Koning. Onze bevindingen. Daarbij zijn ons meegenomen de bevindingen uit de risicoanalyse integriteit die door de commissaris van de Koning is uitgevoerd. We hebben daarbij kennis genomen van de brief, gedateerd 18 april 2018, van de commissaris van de Koning daarover en zijn toelichting daarbij. Genoemde brief zal beschikbaar worden gesteld aan uw staten. De conclusie van de brief is dat er geen beletselen zijn gebleken om tot benoeming tot lid van het college van GS van de provincie Flevoland over te gaan. Ook hebben we zelf kennis genomen van de wettelijke vereiste documenten. Daarbij hebben we middels brief afgelegde verklaring, de verklaring omtrent goed gedrag en de geactualiseerde cv van de kandidaat-gedeputeerde in ons onderzoek betrokken. We hebben als commissie met de kandidaat-gedeputeerde gesproken over zijn nevenfuncties, met het oog op zijn toekomstige portefeuilles. We hebben daarbij eerder, zoals u weet, als provinciale staten een overzicht voorlopige portefeuilleverdeling ontvangen. Dit betreft natuurlijk een verantwoordelijkheid van het college. Daarbij is afgesproken dat de kandidaat-gedeputeerde daarin in overleg met zijn toekomstige collega-collegeleden een zorgvuldige afweging maakt. Voorzitter, ons is gebleken dat er geen voorzienbare integriteitsrisico's aanwezig zijn ten aanzien van de benoembaarheid van de kandidaat-gedeputeerde. Onze conclusie is daarbij gebaseerd op het geheel van de zojuist genoemde documenten en het gesprek daarover in de commissie. Onze eindconclusie. De unanieme conclusie van de commissie onderzoek benoembaarheid gedeputeerde is dan ook dat er geen feiten of omstandigheden naar voren zijn gekomen die een beletsel zouden vormen voor de benoeming van de gepresenteerde kandidaat als gedeputeerde van de provincie Flevoland. Voorzitter, we achten de kandidaat, de heer Fakkeldij, dan ook benoembaar voor de functie van gedeputeerde.
Dank u wel. Heeft er iemand nog vragen naar aanleiding van dit verslag? Niemand? Dan gaan wij over tot stemmen. Ik constateer dat er op dit moment 38 statenleden aanwezig zijn. Dan breng ik eerst het statenvoorstel in stemming. Dat kan gewoon bij handopsteken. Ik vraag u of u instemt met het benoemen van een vijfde gedeputeerde voor 0,75 FTE. Hoe had ik bijna een tiende van hem afgepakt. En het regelen van de daarbij behorende rechtspositie. Wie van u gaat daarmee akkoord? Dat is de fractie van Senioren Plus Flevoland, de fractie van de Partij van de Arbeid, de ChristenUnie, de SGP 50+, D66, fractie van het CDA, de fractie van de VVD. Wie van u gaat daar niet mee akkoord? De fractie van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, de PVV en de fractie van de SP. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan gaan we nu over tot de stemming over de persoon. Ik verzoek de griffie de stembriefjes van de kandidaat van de heer Fakkeldij uit te delen. En ik verzoek de commissie stemopneming achter de tafel achter mij plaats te nemen en haar werkzaamheden te verrichten. U brengt ook daar de stem uit, zie ik hier staan. Ja. Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan de voorzitter van de commissie benoembaarheid, de heer Jans. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Het aantal uitgebrachte stemmen is 38. Dit aantal komt overeen met het door de voorzitter van PS vastgestelde aantal stemgerechtigde leden. Er zijn 0 blanco stemmen uitgebracht, 27 stemmen voor en 11 stemmen tegen.
Dank u wel. Dat is een heldere uitslag. En daarmee is de kandidaat gedeputeerde Fakkeldij benoemd. Ik vraag de heer Fakkeldij of hij de benoeming aanvaardt. Dat kan ik verstaan, dus dan is dat bij deze ook gebeurd. Dank u wel. Ik stel voor dat we op basis van deze uitkomst en de aanvaarding van de benoeming overgaan tot installatie. En dat doe ik wederom achter de katheder als de heer Fakkeldij voor mij wil gaan staan. Ik lees de eed en de belofte eenmaal voor en ik heb begrepen dat u de belofte wenst af te leggen. U antwoordt derhalve met dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik, om tot gedeputeerde benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als gedeputeerde naar eer en geweten zal vervullen.
Dat verklaren beloof ik.
Dan ben je hierbij benoemd tot gedeputeerde van de provincie Flevoland. Van harte gefeliciteerd. Ik krijg een bosje bloemen van me. We schorsen een kwartiertje voor het feliciteren van zowel het statenlid als onze nieuwe gedeputeerde. Dames en heren, mag ik iedereen voorstellen hun plek weer in te nemen? Dames en heren, ik wil graag de vergadering weer hervatten als u wilt gaan zitten. Ik heropen onze vergadering. Mag ik wat rust in de zaal alstublieft? Ik heropen de vergadering. Wij stellen de lijst van ingekomen stukken van 18 april vast. Dat is week 11 tot en met week 14. Kunt u ermee akkoord gaan om die conform de meegestuurde adviezen af te doen? Aldus besloten. Dan gaan we naar agenda punt 7. Dat betreft de besluitenlijsten van 20 en 28 maart. Maar ik heb geen verzoeken tot wijziging ontvangen. Is dat correct? Ik begrijp u dat u met mij van mening bent dat we de lijst dan zo kunnen vaststellen. Dan gaan we dat ook doen. Dan ga ik naar agenda punt 8. Dat betreft de hamerstukken die we zonder discussie vaststellen. Het zijn er nogal wat. A tot en met G. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. U heeft ze voor u op de agenda staan. Kunt u ermee akkoord gaan dat deze als hamerstuk worden afgedaan? Akkoord. Aldus besloten. Dan gaan wij door naar agenda punt 9. Dat betreft de bespreekstukken. En we beginnen met de structuurvisie zon ten behoeve van het opwekken grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied. Aan uw bundel is nog een mededeling van gedeputeerde Lodders toegevoegd. En hierin zijn de toezeggingen zoals gedaan in de commissie ruimte verwoord. Wie van u wenst daar over te spreken? De heer Platen, VVD. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we willen in Flevoland gaan voor duurzaamheid. We willen gaan voor initiatief. En we willen daarbij ook goed omgaan met Flevoland en bijvoorbeeld haar landbouw. En rode draad daarbij is ja mits, maar wel met enige sturing. En daarom zijn wij als VVD-fractie blij met de structuurvisie zon, zoals die nu wordt voorgelegd voor inspraak. En zijn ook met name ook heel blij met de toezeggingen waar wij ook in de commissievergadering hebben gevraagd. En dat betreft dan met name de toezegging dat er na 500 hectare een tussenbalans wordt opgemaakt. Maar ook dat er elk half jaar een monitoring plaats zal vinden met betrekking tot de initiatieven voor zonnevelden. Ook de bijdrage die het Fonds voor Bijdrage van Gemeenten dat de aanleg van zonnepanelen op daken zal gaan stimuleren. En ook dat we een aantal van de bouwstenen in de verordening zullen opnemen na de inspraakfase. En voor de VVD gaat het er dan met name om de participatie, inpassing in het landschap en het stimuleren van het dubbelgebruik. Maar goed, dat komt na de inspraakfase aan de orde. In combinatie met de toezeggingen is de VVD-fractie daarom akkoord met de ter inzagelegging, zodat de initiatieven met betrekking tot zon, met betrekking tot duurzame energie, op een goede manier de ruimte zullen krijgen die er op dit moment simpelweg nog niet is. Tot zover.
Dank u wel. Ik meende de hand van GroenLinks gezien te hebben, klopt dat? Nee? Nee, ik hoef daar geen debat over.
Dat hoeft ook niet hoor. Ik had hem niet opgestoken, maar ik wil wel graag een inbreng leveren. Dus als u mij...
Dan krijgt u nu de beurt. Ik dacht dat ik uw hand net zag, maar gaat u gaan.
Ja, voorzitter. Energie-neutraal in 2030. Daar hebben we dus nog 11,5 jaar voor. En dat is toch wel echt een enorme opgave voor Flevoland. We zullen alle zeilen moeten bijzetten om die ambities ook daadwerkelijk te kunnen waarmaken. We zullen het energieverbruik sterk moeten terugdringen. Maar we zullen ook veel meer duurzame energie moeten gaan opwekken dan dat we nu aan het doen zijn. Nou, de uitvoering van het provinciale windplan die levert daar een belangrijke bijdrage aan. Maar dan nog zijn we er niet. Nog lang niet. Ook andere vormen van duurzame energie zijn hard nodig. Zoals zonne-energie. Zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven, dat ligt natuurlijk voor de hand. En daar zullen we als provincie samen met de gemeente ook hard aan moeten werken om dat voor elkaar te krijgen. Maar zon op dak alleen is niet genoeg. We hebben ook zeker 1000 hectare aan zonneweides nodig. Nou, de structuurvisie die dus nu voor ligt, geeft daarvoor de kaders aan. En voortvloeiend uit de omgevingsvisie creëren we ruimte voor initiatief. Zoals de VVD al zei, het is een ja-mits beleid. Maar alleen het creëren van beleid is niet voldoende. Een faciliterende rol van de provincie zal ook belangrijk zijn om marktpartijen te interesseren en reeds bestaande initiatieven ook daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Het maximeren van 1000 hectare is niet de wens van de Flevolandse gemeente en heeft ook niet onze voorkeur, maar we begrijpen het standpunt van de meerderheid in de Staten. Het is daarom goed dat we de ontwikkelingen halverwege gaan evalueren om eventuele ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Maar natuurlijk is een zonneweide tijdelijk. Uiterlijk na 25 jaar worden de gronden weer in oude staat opgeleverd. Voorzitter, een andere wens van de gemeente is het oprichten van een fonds voor zon op dak. Ons is niet duidelijk welk probleem daar nu precies mee wordt opgelost, maar het is goed om dit samen met de gemeente te verkennen. En zoals we in de commissie al hebben aangegeven, zouden we graag zien dat de mogelijkheid voor het combineren van asbestsanering van agrarische daken daarin meegenomen wordt.
Dank u wel. Nog andere fracties? De heer Van der Linden. SP. Ga je gaan.
Dank u wel, voorzitter. In de commissie Ruimte hebben we langdurig en uitgebreid gediscussieerd over de realisering van zonneparken in onze provincie. Aanleiding daartoe is de uitwerking van de strategische opgave duurzame energie uit de omgevingsvisie Flevoland. Het resultaat van deze langdurige en uitgebreide discussie is wat nu voor ligt. Het statenvoorstel ontwerp structuurvisie zon. Wat bij ons als SP opvalt bij het statenvoorstel is dat de inbreng van de verschillende fracties niet zijn meegenomen. Zonder de hele discussie hierover te doen, voorzitter, zal ik in het kort het standpunt van de SP nog even kort samenvatten. Wij onderschrijven de noodzaak om, als men de doelstelling wil halen, zoals wij die met elkaar hebben afgesproken, om in 2030 energie-neutraal te zijn, dat er ook in het landelijk gebied zonneparken moeten worden toegestaan. Bij het plaatsen van zonneparken gaat onze voorkeur echter uit om deze te plaatsen op daken, bedrijfsreinen of andere plekken binnen het stedelijk gebied. Pas als deze mogelijkheden zijn uitgeput, zouden zonneparken kunnen worden gerealiseerd in het landbouwgebied, echter niet op goede landbouwgrond. In de commissie, voorzitter, heeft de SP aangegeven dat zij voorstander is dat bij het realiseren van een zonnepark het financieel meeparticiperen van onze inwoners een voorwaarde zou moeten zijn bij het verlenen van een vergunning. In de ontwerpstructuurvisie zon, zoals die nu voor ligt, zien we onder bouwsteen 6, betrokkenheid en draagvlak, deze aanscherping niet terug. Er wordt alleen iets opgenomen van een inspanningsverplichting om dit draagvlak te creëren. Wij vinden dit als SP te mager. Participatie moet een voorwaarde zijn om een vergunning te verlenen. Dan nog iets over de versering.
Een interruptie van de heer Miske. Gaat u gang.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, ik hoor de SP inbrengen dat ze graag eerst de zon op dak willen realiseren en op incourante stukjes grond, zeg maar binnen stedelijk gebied. En pas daarna in het landelijk gebied. Maar ik zou graag van de SP willen weten hoe ze dat dan zien in de tijd. Want we hebben nog 11,5 jaar te gaan. Hè? Dan moeten we energie-neutraal zijn. En iedereen weet ook dat het zon op dak heel erg lastig is. Omdat je iedere eigenaar moet daar zijn of haar eigen beslissing innemen. Hoe ziet u dat dan in de tijd? Denkt u dat we daar dan nog komen?
De heer Van der Linden.
Nou, kijk, weet u, als u me dat meer tijd had gegeven, had ik in mijn betoog erop teruggekomen. Natuurlijk is het zo dat we erkennen dat er zo'n grondgebonden moet zijn. Dus op, zeg maar in het landelijk gebied. Maar het zou en-en moeten. En dan in een bepaalde evenredigheid. Maar daar kom ik straks in mijn betoog kom ik daarop terug. Het is niet zo dat we daarop tegen zijn. Alleen, het moet wel zo zijn dat als je het op grond doet, dat het natuurlijk heel snel en met lange halen dat je dat zou kunnen realiseren. En daarmee vergeet men misschien de zon op het dak. Terwijl je daar grote slagen kunt slaan, omdat dat ook direct terugvalt op degene die daar wonen of die daar de revenue van trekken. Terwijl op het land zijn er meerdere die daar aan verdienen, onder andere projectontwikkelaars.
Voorzitter, ik hoor graag van de SP hoe ze dat dan zien. Hè? Want stel voor, als ik op zonnepanelen, die heb ik al, maar als ik zonnepanelen op mijn dak zou willen hebben, dan laat ik me toch niet weerhouden als er al 1000 hectare in het landelijk gebied liggen. Dat is toch een afweging van iedere woningeigenaar zelf.
Van der Linden.
Nou, wij denken er verschillend over. Wij vinden dat dure landbouwgrond zou je niet daarvoor moeten gebruiken. En het zou best wel kunnen hoor, als je het aantal petajoules niet haalt, dat je dan uiteindelijk terechtkomt op die grond. Maar als het voorhand niet nodig is, waarom zou je dat dan doen? Maar goed, ik kom er in mijn betoog op terug in een bepaalde verhouding. Dus als u me wat meer geduld geeft, dan kom ik daar nog op. Ik ga weer verder met mijn betoog. Dan nog iets over de fasering. Het gevaar bestaat dat om de doelstelling te halen wordt overgegaan op lange halen snel thuis. Dat wil zeggen dat allereerst de 1000 hectare grondgebonden zon wordt gerealiseerd zonder dat er maar een begin wordt gemaakt met zon op het dak. Dat is het, meneer Miske. Of het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsterreinen of andere plekken binnen het stedelijk gebied. In de commissie heb ik dit het laaghangend fruit genoemd. Wij als SP, maar ook de ChristenUnie, hebben in de commissie voorgesteld om hier een evenredigheidsbeginsel toe te passen. Ik zal dat even toelichten. Op bladzijde 4 van de ontwerpstructuurvisie zon staat keurig schematisch beschreven hoe groot de opgave aan zonne-energie zou moeten zijn om aan onze doelstellingen te voldoen. Van in totaal 15 petajoule zonne-energie die nodig is, zou 10 petajoule gerealiseerd moeten worden op daken en 5 petajoule grondgebonden. Zeg maar de verhouding 2:1. Volgens de SP-fractie zou er dan, en dit als voorbeeld, volgens deze verhouding er eerst 10 hectare zon op het dak gerealiseerd moeten zijn voordat er 5 hectare grondgebonden zon kan worden gerealiseerd. Of omgekeerd. Dus eerst grondgebonden zon en dan vervolgens op het dak. Wij zullen als SP voor dit evenredigheidsbeginsel een motie gaan indienen. De ontwerpstructuurvisie zon, zoals er nu voor ligt, doet geen recht aan de discussie, dat heb ik al net verteld, zoals wij die gevoerd hebben in de commissie. Een groot aantal aan ideeën en aanbevelingen zijn er besproken, die vervolgens niet zijn meegenomen in deze ontwerpstructuurvisie zon. Zo is er bijvoorbeeld niets beschreven over waar we deze zonneparken wel en beslist niet willen hebben in dit landelijk gebied om verrommeling van het buitengebied tegen te gaan, zoals we die hebben gekend bij de windmolens. Het enige wat wij hebben gekregen is een nietszeggende toezegging van de gedeputeerden op een drietal punten. En dat deze toezeggingen niets waard zijn, blijkt wel uit het feit dat ze niet eens zijn opgenomen in het voorliggend voorstel. Dan wou ik nu de motie indienen, voorzitter. Misschien kan ik hem even voorlezen. Constaterende dat er een opgave ligt zoals opgenomen in de ontwerpstructuurvisie zon om in totaal 15 petajoule zonne-energie te realiseren, waarvan 10 petajoule op daken en 5 petajoule op grond, er 1000 hectare aan zonneparken in het landelijk gebied moet worden gerealiseerd. Overwegende dat het gevaar bestaat dat er voor de makkelijkste weg wordt gekozen en alleen maar zonne-energie wordt gerealiseerd in het landelijk gebied, waardoor zon op het dak op een tweede plan komt. Een drukmiddel zou moeten worden ingevoerd, zodat er gelijk op hangt zowel zon op het dak als op de grond wordt gerealiseerd, om deze doelstelling te halen. Verzoeken, of draag het college op, om in de structuurvisie zon als stok achter de deur het evenredigheidsbeginsel op te nemen in de verhouding 2:1, zon op het dak ten opzichte van zon in het landelijk gebied. En 2, om bij het tussenbalans van 500 hectare, zoals toegezegd, een overzicht te geven van wat er tot dan in de verhouding tot elkaar is gerealiseerd. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Als u de motie overhandigt, dan zullen wij hem verspreiden. Wie van u wenst nog verder het woord? De heer Bogert, SGP.
Dank u wel, voorzitter. Het zal weinig mensen verbazen dat wij behoorlijk teleurgesteld zijn in de ontwerpstructuurvisie die nu voorligt. We hebben vele uren in de commissie over dit onderwerp gesproken en hoewel er een aantal toezeggingen zijn gedaan door de gedeputeerden, waarvoor dank overigens, zetten gedeputeerden inhoudelijk, wat ons betreft, niet echt stappen in onze richting. Allereerst is dit een ruimtelijke visie waarin alle ruimtelijke belangen tegen elkaar zouden moeten worden afgewogen. Helaas gebeurt het niet. In deze visie zien we dat de provincie het maken van beleid min of meer overlaat aan gemeenten, waarbij een aantal algemene bouwstenen of uitgangspunten worden meegegeven. Enige harde randvoorwaarden zijn 1000 hectare landbouwgrond en een vergunning voor maximaal 25 jaar. Wij zijn van mening dat als je zegt dat dit een provinciaal belang is, dan dien je er ook voor te zorgen dat je de echt belangrijke punten borgt. Nu is het wat ons betreft tweeslachtig. Als provincie laten we het beleid met betrekking tot zonne-energie in het landelijk gebied niet los, maar we laten het wel grotendeels over aan de gemeente. We pakken geen regierol, zoals bijvoorbeeld bij het regioplan Wind is gebeurd. En dat alles onder het motto van we vertrouwen erop dat het goed komt. Zelfs wordt aangegeven dat dit beleid het voorbeeld is van werken in de geest van de Omgevingswet. Dat laatste is onzin. Het gaat bij het werken onder de Omgevingswet om het creëren van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en het bereiken van een goede omgevingskwaliteit en die waar mogelijk ook in stand houden. Met name dat laatste aspect gaat de discussie hierover. Wat is een goede omgevingskwaliteit en hoe houd je die zoveel mogelijk in stand? Daarover is in dit stuk niets te lezen. Weliswaar is er een bouwsteen om rekening te houden met de landschappelijke kwaliteiten, maar het wordt niet duidelijk wat daarmee nou precies bedoeld wordt. Een Flevolandse erfgoedvisie moet nog opgesteld worden. We weten dus nog niet welke karakteristieke elementen, landschapselementen, we beschermwaardig vinden. Omdat er is toegezegd dat de erfgoedvisie, waar landschap ook een onderdeel van uitmaakt, voor de zomer aan ons wordt voorgelegd, zullen we geen motie op dit punt indienen. Wat ons betreft wordt in die nieuwe erfgoedvisie nadrukkelijk het behoud van het grootschalige open karakter van het landelijk gebied daarin benoemd met haar rechte strakke lijnen. Wil de SGP dan helemaal geen ruimte geven aan de initiatieven voor zonnevelden in het landelijk gebied? Jazeker, maar wel binnen een heldere randvoorwaarden waarbij een goede belangenafweging heeft plaatsgevonden. Ja mits betekent dus niet ja overal, zoals sommige partijen er invulling aan geven. Wij wegen het individuele belang van een projectontwikkelaar, ontwikkelaar of agrariër af tegen het algemene belang van landschappelijke kwaliteit en het belang van behoud van de voedselproductie. Dit aspect is voor ons zo mogelijk nog belangrijker dan het aspect van de goede ruimtelijke kwaliteit. Flevolandse landbouwgrond staat immers bekend als de meest vruchtbare van Nederland. Die off je niet op aan zonnevelden. Net zo min als dat je vruchtbare gronden opoffert aan natuur. We weten dat het wereldvoedselvraagstuk steeds nijpender wordt met een groeiende wereldbevolking richting 9 miljard de komende jaren. We willen dat veehouderijen de dieren buiten laten grazen en dus grondgebonden zijn. Ook daarvoor is grond nodig. Belang van voedselzekerheid en voedselproductie is een belang dat wat ons betreft beschermd moet worden. En er zijn volgens ons genoeg alternatieven te bedenken om de goede landbouwgrond te ontzien. Zie bijvoorbeeld het voorbeeld project in de NOP, dat in de commissie is gepresenteerd. Maak gebruik van de mogelijkheden bij bestaande windparken, langs dijken, overdekparkeerplaatsen met zonne-energie, etc. Helaas is het volgens de gedeputeerde NNN. Wat ons betreft is het eerst die alternatieve mogelijkheden benutten en daarna als allerlaatste optie het eventueel inzetten van landbouwgrond.
Een soort van de heer Plaat. Heer Plaat.
Ja, de vraag die dan bij mij opkomt, omdat u dat voorbeeld van de NOP gebruikt, hè, dat zijn initiatieven die u aanspreekt. Realiseert u zich dat juist om die initiatieven vanuit de NOP te kunnen realiseren, want die kunnen nu niet gerealiseerd worden, dat we daar juist zo'n visie voor nodig hebben?
Ja, daar hebben we een visie voor nodig. Alleen nu ligt de vraag voor, welke randvoorwaarden stellen we? En volgens mij met de randvoorwaarden die wij stellen, kan het initiatief van de NOP ook gewoon doorgang vinden. Dus het is niet of-of. Alleen wij stellen andere randvoorwaarden. Namelijk dat we bepaalde gebieden geen zonne-energie willen. En volgens mij is dat project in de NOP precies ook het idee om goede landbouwgrond te ontzien. Dus dat past helemaal binnen de randvoorwaarden die wij stellen.
De heer Miske wil iets toevoegen, begrijp ik. Ga u aan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor de SGP twee dingen zeggen. Ten eerste, ze vinden de voedselproductie belangrijk. Maar dan ben ik ook wel benieuwd naar het standpunt van de SGP met betrekking tot het bijvoorbeeld verbouwen van bloembollen. Er zijn ruim 3500 hectare aan bloembollen, dat is ook geen voedsel. Of het kweken van bloemen in kassen, dat zijn ook substantiële hoeveelheid hectares. En ten tweede hoor ik u zeggen van ja... wij willen eerst dat de zonnepanelen op andere plekken plaatsvinden, op daken en reststrookjes. En als dat dan eventueel nog nodig is dan. Maar geeft u daarmee aan dat u de cijfers, zoals die berekend zijn door gedeputeerde staten, trekt u die cijfers dan in twijfel?
Meneer Bogert.
Ik trek geen cijfers in twijfel. Ik kom daar later in mijn bijdrage nog op terug, op die 1000 hectare. En daar kun je inderdaad ook een hele discussie over voeren. Of dat die berekeningen en aannames die gedaan zijn, of dat wel echt op 1000 hectare moet zijn. Maar wat ons betreft gaan we daar de discussie niet over voeren. En wat betreft dat andere punt, met betrekking tot bollenteelt de teelt in kassen. Ja, dat is een beetje flauw, want dat is al lang bij recht toegestaan. Dus daar, wat je daar ook van vindt, dat mag gewoon plaatsvinden. En in kassen wordt volgens mij ook gewoon voedsel geproduceerd. Dus wat dat betreft is daar geen sprake van dat je iets inlevert.
Ja, voorzitter, bij interruptie. U zegt van, nou ja, dat het gebeurt al, het is een beetje flauw, maar het kan toch zijn dat je als SGP, als je de lijn doortrekt, we vinden voedselproductie belangrijk, dan zouden jullie als SGP ook het standpunt moeten hebben dan dat je tegen bollenteelt bent, of het nou al of niet al gebeurt. Dus ik ben wel benieuwd hoe de SGP daarin zit. Vinden jullie dat oké of niet?
Tot slot, de heer Bogert, we gaan dit naar een einde brengen, dit debat.
Ja, de discussie gaat nu heel erg over de bollenteelt. Alleen wat je ziet is dat natuurlijk ook weer andere aspecten met zich meebrengt. Zoals toerisme, et cetera. Wat je ook ziet is dat er iedere keer verschillende gronden gebruikt worden. Dus daar is een diversificatie, die per seizoen weer verschillend is. En volgens mij is dat ook weer prima voor de gronden. Dus wat dat betreft, ik zie niet in waarom dat een probleem zou zijn.
Dit als laatste opmerking.
Tot slot, dan ronden we echt af.
Gaat er... 3500 hectare is 3500 hectare, ook al als het zich verplaatst. En het is niet prima voor de gronden, want daar wordt juist heel veel bestrijdingsmiddelen voor gebruikt om die bloembollen te kweken. En dat is nou net niet goed voor de grond.
Meer een statement dan een vraag. Ja, dat wil ik betoog afronden.
Ja, als laatste opmerking wil ik de heer Miske ook even verwijzen naar de rapporten over zonne-energie en wat dat nog voor vragen oproept voor de kwaliteit van de bodem. En dat er nog helemaal onduidelijk is wat voor effect zonne-energie op die gronden is met betrekking tot de bodem en de vruchtbaarheid. Ik was gebleven bij de laddertoets die wij voorstaan. En hoewel we al heel uitgebreid hebben gediscussieerd met de gedeputeerde, zou ik wel graag nog een reactie van de gedeputeerde willen hebben op dat aspect. Of hij bereid is om een soort laddertoets nog in te voeren in de definitieve versie van de structuurvisie. Wat betreft de 1000 hectare, dat is de opgave en volgens de gedane berekeningen. Nou, ik heb net al aangegeven dat je op zich daarover kunt discussiëren of 1000 hectare echt 1000 hectare moet zijn. Maar ik wil het met name hebben over het feit dat de gedeputeerde verder gaat dan 1000 hectare landelijk gebied. Hij heeft het nu over 1000 hectare met agrarische bestemming in het landelijk gebied. Met andere woorden, het landelijk gebied kent meerdere functies en bestemmingen, waar dus ook nog eens zonnevelden op gerealiseerd kunnen worden. We gaan dus verder dan onze eigen opgave. En het wijkt ook af van hetgeen eerder aan ons is gepresenteerd. Daarom een motie om dit te corrigeren en de opgave weer terug te brengen naar maximaal 1000 hectare in het landelijk gebied, conform de opgave. Ik wil daarvoor het dictum even voorlezen. Verzoeken het college in de definitieve structuurvisie de opgave te houden zoals die was, namelijk het realiseren van 1000 hectare grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied, ongeacht de bestemming. Tot slot bouwsteen 6, betrokkenheid en draagvlak. SP refereerde er ook al aan. Dat is een punt waar we van harte achter staan, maar ook hier zien we weer veel vrijheid voor de initiatiefnemers. Wat ons betreft wordt het verplicht voor initiatiefnemers om de omgeving financieel mee te laten participeren vanaf een x-aantal hectares. Ook dit aspect zien wij in de definitieve structuurvisie graag verder worden uitgewerkt. Tot slot, voorzitter, wat ons betreft, dat zal u niet verbazen, is het stuk op deze manier wat ons betreft niet inspraakrijp. En ik hoop dat het gezonde boerenverstand bij de meeste fracties zegeviert. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Bouma, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Waar er in mijn verhaal enige overlap zit met wat mijn voorgangers naar voren gebracht hebben, moet u dit maar beschouwen als een ondersteuning van wat zij gezegd hebben. Voorzitter, de doelstelling Flevoland energie-neutraal in 2030 wordt door de CDA-fractie onderschreven. We beseffen dat deze opgave veel inspanning vereist. Dat een flink deel van de opgave met de huidige kennis en stand van de techniek gerealiseerd moet worden door het opwekken van zonne-energie is realistisch. Dat 2/3 van de opgave gerealiseerd moet worden op de daken betekent dat we ook daar flink provinciaal beleid voor moeten ontwikkelen om dat te stimuleren. En laten we vooral partijen uitdagen hier met goede concepten te komen. Laten we hier ruimte geven voor initiatief. Het energievraagstuk, voorzitter, is echter een mondiaal probleem, wat ook mondiaal opgelost moet worden, alle inspanningen in Flevoland ten spijt. Maar de wereld heeft meer zorgen. De snelle groei van de wereldbevolking bijvoorbeeld, en daarbij opgeteld ook nog de afname van voor landbouw geschikte gronden. Het vernietigen van oerwouden, zijn toch de groene longen in deze wereld, is ook zo'n zorgelijk probleem. Er moet wereldwijd en er moet lokaal keuze gemaakt worden. Er moet nagedacht worden over de consequenties van deze keuze. Het is aan de overheden om die keuzes wel overwogen te maken. Hoe slim ben je dan bezig om juist die gronden waar je kunt produceren met de laagst mogelijke ecologische footprint uit de productie te nemen? Voor elke hectare die je in Flevoland uit de productie haalt, heb je elders in de wereld 4 hectare... ter compensatie nodig. De CDA-fractie wil graag met u allen nadenken over deze en soortgelijke keuze die we moeten maken. Want keuzes maken is, voorzitter, onze core business als provinciale overheid. Spelregels maken met en voor onze inwoners. Voorzitter, terug naar de structuurvisie. Helemaal verbaasd was ik toen ik las dat waar in de bouwstenennotitie die we in november besproken hebben, daar wordt gesproken over 1000 hectare grondgebonden zon in het landengebied. Lees alles buiten de bebouwde kom. En dit wordt in de voorliggende structuurvisie opeens veranderd in 1000 hectare agrarisch bestemde grond in het landengebied. En ik grijp terug op het rapport Zonneparken in het buitengebied van de provincie Flevoland, wat bij de stukken zat in november, wat in opdracht van GS is gemaakt door de firma Wing. In dit rapport worden vier hoofdtypologieën aangegeven, namelijk 1. Zonneparken bij stads- en dorpsranden. 2. Zonneparken gecombineerd met windlocaties. 3. Zonneparken langs infrastructuur. En 4. Zonneparken in het agrarisch gebied. In de voorliggende structuurvisie wordt alleen gesproken over de laatste typologie. Zijn daarmee, gedeputeerde, de andere eerste drie typologieën niet meer mogelijk? Waarom is dit in de structuurvisie zo versmalt tot enkel de typologie agrarisch? Andere typologieën worden in het rapport van Wing juist niet uitgesloten en zijn soms zelfs beter op bijvoorbeeld het gebied van participatie en maatschappelijk draagvlak. Hoe verhouden deze typologieën zich tot bijvoorbeeld ruimte voor initiatief? Als partijen ambities hebben om juist in andere typologieën wat te willen ontwikkelen, wat dan? Op basis van deze structuurvisie lijkt dat niet mogelijk. Het door vele fracties al eerder genoemde toegejuichte initiatief in de Noordoostpolder gaat namelijk uit van meer typologieën. Kan de gedeputeerde bevestigen dat de beoogde 1000 hectare bedoeld is voor het landelijk gebied en alle genoemde typologieën omvat? En hoe wordt dit meegenomen in de uitwerking naar een verordening? Het CDA vindt dit belangrijk omdat we namelijk volop mogelijkheden zien om de opgave te realiseren op veel verschillende manieren. Langs infrastructuur, op water, zelfs in natuurgebieden en op niet-courante landbouwpercelen. Niet-courant omdat de percelen qua oppervlakte of vorm moeizaam geschikt zijn voor de huidige moderne landbouwtechnieken. Zonneparken op courante landbouwgrond zouden dan vooralsnog niet nodig zijn. We hebben zeer aan onze mening op basis van de vele initiatieven en ideeën die ons ter oren komen. Voorzitter, de afdronk van deze ontwerpstructuurvisie is dat we grondgebonden zonneparken als provincie feitelijk aan de Flevolandse gemeenten en initiatiefnemers overlaten. We geven ze een leidraad mee waar ze in eigen verantwoordelijkheid mee om kunnen gaan. We zijn echter blij met de toezegging van de gedeputeerde om het provinciaal belang in deze vast te leggen in verordeningen, dus wat strakker te regelen. Want laten we kijken naar de krachten die hier werkzaam zijn. Het zijn vooral de grote projectontwikkelaars / investeerders, ook vaak nog buitenlandse, die met hoge jaarlijkse bedragen de agrariërs proberen te verleiden om hun kavel ter beschikking te stellen voor een zonnepark. Het is begrijpelijk dat niet iedere agrariër deze voorgeschilderde gouden bergen kan weerstaan. En bovendien kan het passen in de actuele situatie van een individueel agrarisch bedrijf. Dat begrijpen wij. Elke gemeente heeft haar energie-neutrale doelstelling. Het prijkt torenhoog op het to-do-lijstje van gemeenteraden. Het is dan ook voor de verantwoordelijke wethouder erg aantrekkelijk om deze doelstelling snel te realiseren door in haar gemeente een aantal grootschalige zonneparken te realiseren op de grote Flevolandse akkers. Het dagblad De Stentor, voorzitter, wijdt in haar edities van gisteren en vandaag, erg lezenswaardig overigens, wijdt een aantal artikelen aan dit onderwerp. En daarin, in een van die artikelen, stelt Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, de heer Benno Strootman, onder andere: probleem is dat gemeentes in hun haast om de klimaatdoelen te halen te snel meegaan in plannen van commerciële zonneprojectontwikkelaars. Tot zover dat citaat. Voorzitter, in dit verband heb ik er al eerder gewezen in de commissie op de wildgroei die we bij de windmolens hebben gezien en die we nu met veel inspanning proberen te herstellen. Van belang is namelijk om heel zorgvuldig om te gaan met het ruimtegebruik. Ruimte is schaars in Nederland en vraagt daarom om onderbouwde afwegingen. De maatschappelijke noodzakelijkheid is dan een belangrijke factor. De landschappelijke impact Impact moet niet onderschat worden en vraagt om heldere spelregels. Het CDA vindt het daarom van provinciaal belang om tot een integrale en goede afweging van het ruimtegebruik te komen. De CDA-fractie hoopt dat in de verdere uitwerking recht wordt gedaan aan de principes van de omgevingsvisie, waarin de provincie zich opstelt als co-partner in de ontwikkeling van Flevoland. En op deze manier ook juist samen met de gemeente tot een integrale afweging komt van de opgave voor zonne-energie, ook in samenhang met andere ruimtelijke en landschappelijke functies. Ook de belangen van een netbeheerder die toevallig kabels overhoudt bij gesaneerde windmolens kunnen niet belangrijker zijn dan de landschappelijke inpassing, het draagvlak en de financiële participatie. Wij verwachten in de definitieve structuurvisie meer visie en niet slechts een rekenkundige optelsom van hectares en petajoules. Overal vinden wij dat dit onderwerp structuurvisie zon te mager is en geeft ons inziens een onjuiste uitvoering van de alom geprezen omgevingsvisie. Wij missen co-makership met de gemeenten en andere partijen. Ruimte voor initiatief vraagt juist om goede afspraken met elkaar te maken.
Mevrouw, maar u bent inmiddels bijna 10 minuten aan het woord. Dat is niet helemaal gebruikelijk. Dus misschien kunt u naar een afronding. Ja.
Ik heb...
Een interruptie, excuus, heb ik niet gezien. De heer Boutkamp, dat zullen we eerst even doen. Gaat u gaan.
Ja, ik dacht misschien is meneer Wobbe al zover aan zijn afronding, maar... Meneer Bouwma, ik hoor u heel veel op- en aanmerkingen maken over het ontwerp wat nu zeg maar ter inzage gaat. Bent u het met de PVV eens dat het eigenlijk dit ontwerp eigenlijk niet de inzage op dit moment zou mogen of zou moeten, gezien de vele toezeggingen en wijzigingen en dergelijke die gemaakt zijn tijdens de commissiebehandelingen? Want dadelijk gaat hij de inzage in en gaan wij er vervolgens nog eens een keer over praten. Gaat hij dan opnieuw de inzage in? Omdat er zoveel wijzigingen zit, want dat ding wordt gewoon op zijn kop gezet dadelijk.
Bouwma.
Over het proces gaat de gedeputeerde en wij hebben in de commissie van de gedeputeerde vernomen dat hij er bijzonder aan hecht dat het de procedure volgt waar hij mee bezig is. En de gedeputeerde wil het nu de inspraak in hebben. En we weten met z'n allen dat wij zoals de planning nu is, voor de zomer gaan praten over de definitieve versie. En dat is het volgende punt waar de uiteindelijke beslissingen genomen worden.
Boutkamp?
Ja, heeft hij dan misschien ook al een toezegging van de gedeputeerde dat hij dan, zeg maar, dan als wij opnieuw gesproken hebben over het, zeg maar, het ontwerp, voordat hij definitief wordt, dat hij opnieuw ter inzage gaat? Want zo te horen heeft u nodige commentaren erop. Het is toch merkwaardig om het nu de inzage in te sturen. U kunt wel zeggen, ja, dat is ligt aan de gedeputeerde. Die verantwoordelijkheid. Nee, wij zijn de staten. Wij stellen de regels op.
Die vraag moet u denken aan een gedeputeerde stellen. Welke toezeggingen hij gaat doen.
Misschien kunt u naar de afronding.
Ja, ik ben bij het begin van de afronding, voorzitter.
Ja, maar u gaat niet nog 10 minuten spreken.
Nee. De slogan van de omgevingsvisie bestaat uit 2 woorden. Namelijk ja en mits. Het is aan ons om samen met de partijen naast het ja ook het mits te regelen. We zijn inmiddels hoopvol gestemd omdat de gedeputeerde dit ook inziet en een aantal belangrijke toezeggingen heeft gedaan. De CDA-fractie doet een dringend beroep op de gedeputeerde en daarmee op GS om een afwegingskader mee te nemen in de definitieve versie van de structuurvisie ten aanzien van het vraagstuk duurzaamheid versus voedsel. Wel zijn we benieuwd naar de invulling van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage en de inhoud van de tussenbalans naar 500 hectare initiatiefvoorstellen. Op dit punt willen we de gedeputeerden meegeven dat van belang is om ook de technische ontwikkeling daarbij te betrekken en vooral ook de ontwikkeling van de ruimtelijke spelregels die alom worden verwacht de komende jaren. Kijk bijvoorbeeld naar de recente advies van de Raad van State over de Omgevingswet. Gesignaleerd wordt dat er veel leemtes zijn in de spelregels voor Rijk, provincie en gemeente. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de zonneparken. De gedeputeerde heeft over de vraag die ik zo net stelde inmiddels na kunnen denken. Dus wij zijn benieuwd naar het antwoord. We verzoeken de gedeputeerde dan ook om de commissie ruimte zoveel mogelijk bij het vervolgproces te betrekken tot aan de definitieve vaststelling van de structuurvisie zon en de verdere uitwerking in een verordening. En tot slot, voorzitter, het ontwerp structuurvisie zon roept zoveel vragen op dat we ons niet kunnen voorstellen dat dit niet veel inspraakreacties oplevert en die zullen we met belangstelling tegemoet zien.
Interruptie van de heer Jans.
Ja, voorzitter. Ik constateer in 23 minuten dat u 12 verzoeken heeft en u geen duidelijk antwoord geeft wat uw fractie betreft, niet wat de gedeputeerde betreft, want daar weten we de mening van, maar wat uw fractie betreft, dat u zo de inspraak in kan. Dat lijkt me toch een beetje raar. U heeft 7 keer gezegd en uitgesproken wat u hoopt dat het college gaat doen. Met de verzoeken daarbij opgeteld, dan is het toch een beetje onbegrijpelijk, tenzij u het als collegepartij doet, dan zou ik me nog voor kunnen stellen dat u zo de inspraak ingaat. Alles wat u nu genoemd heeft, dat staat op gespannen voet met de notitie die we nu bespreken. Dan kan u toch zo de inspraak niet in? Bent u dat met mij eens?
Meneer Bouwman.
Ja, ik stel vast dat u ongeveer dezelfde vragen stelt als de heer Boutkan. En wij wachten de beantwoording van de gedeputeerde af.
Meneer Jansen.
Ik ben juist benieuwd, niet in het antwoord van de gedeputeerde, maar uw visie als fractie. Vindt uw fractie dat u op deze wijze de inspraak in kan? Ja of nee?
Die vraag gaan we beantwoorden naar de beantwoording van de gedeputeerde.
U was klaar, meende ik. Dank u wel. Mevrouw Papma van D66.
Dank u wel, voorzitter. De kern van het beleidskader voor het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied is dat er 1000 hectare beschikbaar komt. Het is belangrijk dat deze 1000 hectare landbouwgrond ingezet worden voor de productie van zonne-energie. Het kan ons helpen om de doelstellingen te halen die we ons gesteld hebben. We kunnen niet volstaan met de windenergie die Flevoland ruimschoots produceert. Er moeten keuzes worden gemaakt samen met partners, gemeenten en ondernemers. Wel moet de regierol die wij als provincie innemen, zoals in de structuurvisie staat beschreven, in wordt gevuld. Er zijn kansen om dit te doen door faciliteiten aan te bieden en een stimulerende rol te hebben in de kennisuitwisseling, in het netwerk dat ontstaat, samen met de gemeenten en de agrarische ondernemers, zonne-energieondernemers en allerlei organisaties die hierin een rol kunnen spelen, zoals LTO Noord en Deon. Met de gemeenten en initiatiefnemers wordt onderzocht of en welke aanvullende faciliteiten, initiatieven op het gebied van kennisuitwisseling en het initiëren van bepaalde initiatieven en ideeën, procedurele stroomleiding en financiële ondersteuning tot stand komen. Dat zien wij graag terug in die commissie. We zijn van mening dat agrarische ondernemers zelf de afweging kunnen maken om welke grond het gaat. Verarmde grond versus goede landbouwgrond. Dit heeft ook te maken met de factor vertrouwen die naar voren komt in de structuurvisie. Vertrouwen jegens de agrarische ondernemers en jegens de gemeenten. Mevrouw van Wageningen heeft hieraan ook gerefereerd als inspreker namens de gemeenten in de commissie. Ook denken wij dat het perspectief ruimte voor initiatief met initiatieven zon kunnen worden waargemaakt door ruimte te bieden aan agrarische ondernemers. Wij zijn voorstander van innovatieve ideeën op het gebied van zonne-energie. Te denken valt aan bijvoorbeeld zonnepanelen en dan velden die meedraaien met de zon, zoals zonnebloemen. Zonnepanelen op velstortplaatsen en andere alternatieve plekken in de stijl waarin de HVC haar plannen ontvouwde als inspreker in de commissieruimte. Met name het dubbele ruimtegebruik is daarbij een aantrekkelijke optie. Ook zijn wij voorstander van de mogelijkheid om door middel van participatie door burgers het draagvlak voor zonne-energie onder inwoners van Flevoland te vergroten. De toezegging, ik kan beter zeggen toezeggingen van de gedeputeerden, maar onder andere dat er ieder half jaar een voortgangsrapportage komt, voorziet in onze wens om regelmatig rapportages in de commissie te zien en daar een actieve rol in te nemen. En de toegezegde tussenbalans, nadat 500 hectare is gerealiseerd en is ingevuld, moet daar een onderdeel van zijn. Verder is de gedeputeerde bereid om te kijken naar het voorstel van wethouder van Wageningen namens de Flevolandse gemeenten om een fonds op te richten voor de ondersteuning van zon op daken. De uitkomst daarvan volgen we met interesse. Dan volgt nog de landschappelijke inpassing. Ook wij vinden de landschappelijke inpassing een belangrijk punt. Daarvoor vragen we van harte aandacht. We hebben het vertrouwen dat hiermee terdege rekening zal worden gehouden. Kortom, wij stemmen in met de tervisielegging van de structuurvisie zon.
Dank u wel. De heer Jansen, 50+.
Voorzitter, 50+ ziet liever grondgebonden zonneparken dan horizonvervuilende windmolenparken, die soms ook nog eens met hun draaiende wieken gehakt maken van langstrekkende vogelzwermen en vleermuizen. Dus nogmaals, voorzitter, we hebben liever zonnepanelen dan windmolens, maar niet, herhaal, niet op de beste landbouwgrond ter wereld. En of gedeputeerden het nou buitengebied, agrarisch gebied, landbouwgebied of wat dan ook wil noemen, wij willen geen zonneparken op landbouwgrond. Niet 1 hectare, niet 10 hectare, niet 100 hectare en zeker geen 1000 hectare. Of er nou op die landbouwgrond tulpen, bloemen, aardappelen, fruit of kasproducten worden gekweekt, deze sector vormt mede de economische en exportruggengraat van onze provincie. En dat willen wij graag zo houden. Zonneparken kunnen ook gerealiseerd worden op water, hebben we genoeg van. Geluidswallen, langs wegen, taluds, bermen, dijken, langs boven, spoorwegen. Onrendabele industriegebieden, zandepoos, et cetera. En zo kan ik nog wel even doorgaan, voorzitter. Laten we eerst al die plekken maar eens verkennen. En dan stimuleren. Voordat we gaan denken aan het opofferen van onze vruchtbare grond.
De heer Platen meent u toe te moeten spreken. De heer Platen.
Ja, ik vind het allemaal heel euforisch gezegd, maar er is ook uitgebreid onderzoek. Sorry? Ja, maar er is ook uitgebreid onderzoek gedaan. En in dat onderzoek, hè, waaruit die benodigdheid, die 1000 hectare uiteindelijk voorkomt, die er aanvullend, hè, ik zeg nadrukkelijk aanvullend, ook nodig is. Daar staan precies al die zaken genoemd die u nu zojuist aangeeft. Ik begrijp niet. Wat waar u heen wilt, zegt u van nou, als je dat onderzoek nog eens even extra goed doet, dan tover je zo extra Peter Jules uit nog meer dijken, toestanden, et cetera. Dus ik begrijp niet hoe u dit kunt zeggen, gelezen het rapport en al het onderzoek wat gedaan is. Ik acht uw bijdrage doorgaans hoog, maar ja, dit lijkt toch een klein beetje op onzin.
Heer Jansen.
Nou, die onzin, die ga ik gewoon aan u teruggeven, want uw verhaal vond ik echt onzin. U maakt geen duidelijke keuzes. Wij maken wel duidelijke keuzes. En wij offeren onze landbouwgrond, die het beste ter wereld is, nog niet 1 hectare, offeren wij op aan zonnepanelen. Is dat duidelijk of is dat onduidelijk? En u mag het onzin vinden, dat is onze visie. Voorzitter.
als er dan toch, onverhoopt, en ik begrijp dat dat al gaat gebeuren, via het democratische achterkamertjesprincipe met een gesloten coalitieformatie wordt besloten 1000 hectare als maximum te hanteren, dan dient onze inziens eerst alle bovengenoemde overige mogelijkheden te worden onderzocht en afgetrokken te worden van het maximum van 1000 hectare landbouwgrond en niet als extra bij de 100.000 hectare te worden bijgeplust, zoals de gedeputeerde in de commissievergadering voorstelde. Daarnaast zit de ontwikkeling in verschillende soorten duurzame energie duidelijk in de versnelling. Als we zonneparken gaan bouwen, krijgt die grond gedurende 25 jaar de bestemming zonnepark. De bestemming gaat 25 jaar op slot, zodat we ook nog eens deze grond niet kunnen uitnutten ten behoeve van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de opwekking van andere vorm van duurzame energie. Mevrouw Papma noemde er net al één, draaiende windmolens. Nou, ik moet me niet voorstellen dat al die 600 windmolens nu gaan draaien naar de zon, maar goed. Verder, voorzitter, zijn wij voorstander van de regiefunctie in handen van de provincie. Het principe uit de omgevingsvisie van nee tenzij naar ja mits houdt niet in dat we onze coördinerende taak zomaar geheel overboord moeten kieperen. Vertrouwen in de gemeente en initiatiefnemers is prima, maar is niet hetzelfde als volledige vrijheid, blijheid, valdalderie. Wij zijn ook voorstander van een verplicht saneringsfonds wanneer jaarlijks gespaard wordt door de initiatiefnemers om er zeker van te zijn dat na 25 jaar de grond weer naar haar oorspronkelijke gebruik kan worden teruggebracht. Zodat bijvoorbeeld bij faillissement of onverhaalbaarheid dat niet in de weg staat. De onverzadigbare wensput van de Flevolandse gemeente om 1000 hectare als minimum te beschouwen, verwijzen wij zo snel mogelijk naar de prullenbak van rupsje nooit genoeg. En evaluatie na een bepaalde periode of verbruikte hoeveelheid kan op onze warme sympathie rekenen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk de rij even langs. Daar niet. ChristenUnie. De heer Ferdinand, de heer Boutkamp daarna, dan geef ik u daarna het woord. De heer Ferdinand.
Dank u wel, voorzitter. Om de provinciale ambitie te kunnen realiseren is zonnestroom hard nodig. In het ontwerp Structuurvisie Zon lees ik hoe het college tot deze bijdrage van zonne-energie denkt te komen. En dan zijn er vooral twee zaken die de ChristenUnie daarin opvallen. Het eerste is dat het grootste aandeel in de productie van zonne-energie komt door grondgebonden opwekking. Het ontwerp spreekt van een streefbeeld van 1000 hectare agrarische grond, dus grond die nu wordt gebruikt voor voedselproductie. In het rapport Zonneparken in het buitengebied van Flevoland, een economische en ruimtelijke verkenning dat in oktober 2017 naar ons is gestuurd, wordt uitgegaan van een viertal typologieën. Ik zal die niet herhalen, omdat de heer Bouma van het CDA al over heeft gesproken. Maar als laatste mogelijkheid spreekt dit rapport over zonneparken in het agrarisch gebied. Voor onze fractie is dus die volgorde ordelijkheid in die vier typologieën van belang. Als laatste mogelijkheid willen wij praten over zonneparken in het agrarisch gebied. Mijn fractie sluit niet de ogen voor het feit dat er dus een moment komt dat ook landbouwgrond zal worden gebruikt voor de productie van zonne-energie. We snappen dat hier een zeer gevoelige snaar wordt geraakt. Laat me hierin duidelijk zijn. Mijn fractie heeft liever niet dat er landbouwgrond wordt gebruikt voor zonneparken. Immers, de agrarische sector is zeer belangrijk voor de economie van Flevoland. De sector draagt enorm bij aan de totale Nederlandse voedselvoorziening en de export van grote aantallen landbouwproducten. Maar we erkennen ook dat deze gedachte een ethisch dilemma met zich meebrengt. Want we hebben aan de andere kant ook te maken met het leveren van een bijdrage aan het terugdringen van de opwarming van de aarde. Voor ons is dan de vraag ook van belang, welke aarde laten we achter voor onze kinderen en kleinkinderen? Ons toekomstbeeld is dat in Flevoland energie-neutraliteit samengaat met een productieve agrarische sector. Onze fractie wil het moment zien aankomen dat het gebruik van landbouwgrond aanstaande is en bij de afweging worden betrokken. De gedeputeerde heeft toegezegd dat de staten elk half jaar worden geïnformeerd en ook bij het moment dat er tot 500 hectare grond is ingetekend voor zonne-energie. Ook heeft de gedeputeerde aangegeven met een verordening te komen. Graag toetsen wij de toegezegde verordening mede op grond van de inpassing van deze net door mij genoemde typologieën in de besluitvorming. Het tweede dat ons opvalt is dat het college ruimte biedt aan initiatieven van onderop. Het is zeer te prijzen dat het college kiest voor een andere benadering. Door een uitnodigende ja, mits en door vertrouwen te geven aan de gemeenten. Met dit college neemt ook mijn fractie het signaal dat de deelnemers tijdens de Flevotop hebben afgegeven heel serieus. Maar beseft ook dat hier gevraagd wordt om een cultuuromslag. Zowel de staten als het college en de ambtenaren zal meer mee moeten doen dan alleen maar een paar welgemeende woorden en aanpak aan het begin van het proces. Het proces vraagt om een andere instelling, een andere filosofie van sturing en controle. Dit proces vraagt ook om tijd en volharding. De fractie van de ChristenUnie is zich daarvan bewust en wil daaraan een actieve bijdrage leveren. We zijn dus niet zo somber gestemd zoals sommige andere fracties over het vertrouwen dat wij geven aan de gemeente. En maar, luisterende naar de inbreng van mevrouw van Wageningen, zijn wij dus mee eens dat de gemeente meer regie krijgt om de energieambitie te realiseren, maar zijn we nog niet zover dat we afstappen van het gestelde in de structuurvisie dat het maximaal om 100 hectare grondgebonden zonne-energie gaat. Dus we houden vast aan die maximalisatie. En op het punt van het instellen van een fonds ter ondersteuning van zonopdaken, nou, daar hebben we nog vragen over. Maar die kunnen op een later moment ook nog eens aan de orde komen. Voorzitter, we vinden dat de visie zoals die nu voorligt inspraakrijp is. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Boutkamp, PVV. Er is een interruptie, zie ik. De heer Bogert, gaat u gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even een vraag ter verduidelijking. Ik hoor de ChristenUnie in de bijdrage aangeven dat ze eigenlijk liever hebben dat eerst alle andere opties benut worden voordat vruchtbare landbouwgrond ingezet gaat worden. Alleen, u geeft ook aan dat dit stuk inspraakrijp is. En dat begrijp ik niet helemaal, want er zit helemaal verder geen soort laddertoets of check-in, zeg maar, in dit verhaal. Sterker nog, als we hier op akkoord geven, gaan we gewoon akkoord met de inzet van maximaal 1000 hectare landbouwgrond. Dat mag. Dus wat is uw visie hierop?
Linde, is hetzelfde onderwerp? Dan wacht ik even, dan komt u straks aan de beurt.
Nou, ik ben blij dat we in ieder geval met de SGP eens zijn dat het gaat om maximaal 100 hectare. 1000 hectare verbonden zonne-energie. Dank u wel, meneer Boutkamp. Het is een stuk dat voor inspraak gaat. Hè? En daarna, dat is ook al een keertje verteld, in de procedure komt er nog een moment dat wij als staten betrokken worden bij voorafgaande de definitieve vaststelling van het stuk. En ik denk dat dat het moment is om ook even te kijken. Er komt ook nog een verordening aan. Of de gedeputeerde onze wens met betrekking tot die volgordelijkheid, dat hij daar naar geluisterd heeft.
Bogert.
Ja, volgens mij is nu het moment om als staten wijzigingen aan te brengen in het stuk. En als jij eerst wacht totdat het definitief wordt en daarin alle wijzigingen gaat opnemen. Procedureel is dat niet zuiver, zou je hem eerst weer in ontwerp moeten leggen. Volgens mij, als u echt vindt dat er een volgordelijkheid in moet zitten of een laddertoets, zoals wij dat noemen, dan is nu het moment om daar wijzigingen in aan te brengen. En moet u hierover een motie indienen wat ons betreft. Want anders, de consequentie is, als we het nu vrijgeven, is het 1000 hectare landbouwgrond maximaal wat ingezet kan worden. En er zit verder geen enkele volgordelijkheid in.
Ferdinand?
Nou, dat neem ik voor kennisgeving aan. Ik ga nog steeds vanuit dat die mogelijkheid van volgordelijkheid tot verwerkt wordt in het uiteindelijk stuk.
De heer Van der Linden.
Dank u wel, voorzitter. In een vorige commissie, eind van het jaar, 2017, was er een zeer respectabele fractievoorzitter, uw voorganger, de heer Siepel, die iets inbracht over het evenredigheidsbeginsel, dat wat ik ook in mijn betoog heb genoemd. Staat u daar als ChristenUnie nog achter het principe?
Ja, Ferdinand.
Ja, dat principe van evenredigheid, dat hebben we in de commissieruimte ook even over gehad. Wij staan achter het principe wel als het aan twee voorwaarden is voldaan. Namelijk gelijktijdigheid en gelijkwaardigheid. En zoals het nu voor ligt, wordt die gelijktijdigheid, bijvoorbeeld gelijkwaardigheid, bijvoorbeeld aan zonopdaken, nog niet aan die voorwaarden voldaan. Dus dat gaat echt vooraf aan die evenredigheid.
Heer Van der Linden.
Ja, ik begrijp dat als we de motie met u instemming wijzigen, zodat het ook een beetje uw richting uitkomt, kunt u dan mee instemmen in die motie?
Nou, dan wil ik wel eens die wijziging inzien.
Dan spreek ik u straks.
Prima.
Ga naar de heer Jansen. 50 plus.
Ja, voorzitter, ik heb één vraag te stellen. Bent u met de fractie van 50 plus eens dat de staten de kaders stellen aan de voorkant van dit stuk en niet tussentijds of naderhands, en dat hij dan pas, want de mening van de staten is gewoon zoals hij de inspraak in gaat. En als u daar een andere mening over hebt, dan moet u dat proberen te wijzigen. Zo wordt het spel gespeeld. Of loopt u gewoon nu als een kippetje achter het college aan?
Heer Ferdinand.
Voor uw informatie, ik ben geen kippetje. En ik probeerde net uit te leggen dat we kennelijk toe moeten naar een andere sturingsfilosofie. En ik ben met u eens, ik ben nog niet helemaal zeker van wat de invulling van die sturingsfilosofie is. Ook als staten zullen we naar een andere manier van controle over moeten gaan. Daar ben ik me wel bewust van. Maar als u mij nou vraagt van, weet u nou precies hoe die controle uit gaat moeten zien, dan zeg ik nee.
De heer Jansen.
Voorzitter, als laatste. Het gaat niet om de controle. Het gaat om uw kaderstellende rol. Uw kaders, die stellen we hier nu vast. Onze kaders, die stellen we hier nu vast. En als die kaders tot een vredenheid is, en ik weet al dat daar nu een coalitiemeerderheid voor is, maar daar gaat het niet om. U bent een zelfstandige fractie. U kunt zelfstandig heel goed nadenken. Het gaat erom. U heeft net al gezegd wat uw beperkingen zijn. Hè? Dan is het toch gewoon zo dat het u aan het publiek ook duidelijk zou moeten maken wat de stellingname van uw partij is en uw kaders zouden kunnen stellen. En daar bent u nu voor in de gelegenheid. U heeft een kader voorgedragen, wat uw beperking is. Dient u toch gewoon een motie in om te proberen om dat kader in te brengen voordat u de inspraak in gaat? Bent u het daarmee met mij eens? Dat u eerst uw kader stelt en dan gaat het pas de controle. Dan komt u pas in de stelling van uw controlerende taak.
Ja, Ferdinand.
Ik ben met u eens dat de kaders moeten worden vastgesteld. Alleen voorafgaan aan het inspraakproces. Alleen hoe die uit moeten zien en welke sturings- of controlefilosofie zij daaraan moeten voldoen, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Dat heb ik u net ook aangegeven.
Heer Platen, VVD.
Ja, het is ook een reactie naar twee insprekers toe, hè, de heer Bogert en de heer Jansen. Ik vind dat er een beetje net wordt gedaan alsof er helemaal geen kaders staan. Alsof er maar een beetje zonne-energie over Flevoland wordt uitgestrooid. Ik denk dat u daarmee de visie de discussies die we hebben gehad en ook de inzet van alle mensen hier en de manier waarop we ook de inspraak serieus nemen, dat u dat allemaal niet serieus neemt. Dus ik vind het een klein beetje tendentieus allemaal wat ik zo van beide heren hoor. En bovendien, kaders zitten er heel duidelijk in en dat kunt u dan wel anders vinden, maar u kunt ook natuurlijk, u kunt doorvragen, maar u kunt ook accepteren dat er voor een heleboel statenleden hier die kaders duidelijk genoeg zijn, ook nog eens een keer aangevuld met een aantal hele duidelijke aanvullingen hè, die we ook nog eens erbij hebben gekregen. Dus ja, een beetje tendentieus hoe u beiden nu reageert.
Voorzitter, ik constateer dat dank u voorzitter. Ik zie dat meneer Platen een hele andere procedure gaat volgen in het kader van ons debat. Normaal voeren we altijd in de tweede termijn het debat. Ik ga ook graag met meneer Platen in de tweede termijn het debat aan. Maar dat is geen, dat gaan we niet doen achter de interruptiemicrofoon waar u even wat uitlatingen doet naar andere statenleden. Dat vind ik ongepast.
Maar doordat u allen zo ruim in de eerste termijn interrumpeert, heb ik het gevoel dat de tweede termijn eigenlijk al geweest is. Dus ik ga daar straks een ordevoorstel over doen. De heer Bogen.
Ja, ja voorzitter, ik sluit mij helemaal aan bij de reactie van de heer Wout Jansen. En als ik onwaarheden heb verkondigd, dan verwacht ik dat ik daar direct op geïnterpreteerd word. Volgens mij heb ik geen tendentieuze zaken vermeld. Volgens mij heb ik puur feitelijkheden vermeld. En de heer Platen mag mij aangeven waar dan die keiharde randvoorwaarden staan. Los van die maximering op 1000 hectare en de tijdelijkheid van 25 jaar zie ik geen keiharde randvoorwaarden anders dan een aantal uitgangspunten. En ik zou de heer Platen willen verwijzen naar zijn collega provinciale statenlid van de VVD in Drenthe die aangeeft over zonneakkers. Ik ben voor ondernemerschap. Ik zeg niet dat alle boeren maar bieten moeten blijven verbouwen. Maar nu dreigt een wildgroei die grote gevolgen heeft voor het landschap, voedselproductie en de natuur. Wellicht kan hij eens even daar contact mee hebben.
Goed, ik stel voor binnen de orde van de vergadering dat we weer teruggaan naar de heer Ferdinand, want die was eigenlijk aan het woord, maar inmiddels discussiëren anderen met elkaar. Ik verzoek u uw betoog verder af te
doen. Dank u wel. Ik was zelfs vergeten dat ik aan het woord was. Maar dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Dan gaan we naar de PVV, de heer Boutkan. U zit al lang te wachten, maar het is toch echt uw beurt. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, op 29 november 2017 heeft de commissie ruimte gesproken over de bouwstenen. Onthoud dit u goed, de bouwstenen. Het beleid grootschalige zonneparken in het landelijk gebied. De boodschap werd uiteindelijk meegegeven aan de portefeuillehouder. Kijk nog maar eens goed naar het voorstel. En tevens was er toen een meerderheid die geen voorstander was van het toepassen van zonneparken op vruchtbare landbouwgrond. Maar tussen toen en de commissie van vorige week zitten nogal wat weken. Die zijn dankbaar gebruikt door de coalitie en de plooibare, toetredende nieuwe coalitiepartners. Het gevolg laat zich raden. Ineens is alles mogelijk. Of vergis ik mij, voorzitter? Want 2 maanden geleden vertelde de voorzitter van het CDA tegenover Omroep Flevoland dat zij liever zien dat zonneparken ergens anders komen dan op landbouwgrond. En vlak voor die laatste vergadering was er, hoe toevallig, een bestuurlijk overleg van de 6 gemeentes... verenigd in Rupsje Nooit Genoeg. Zij pleiten voor een minimale 1000 hectare... in plaats van de nu voorgestelde maximale 1000 hectare. Ook daar hebben ze schijnbaar het grote geld gezien. En dan, hoe verrassend, maar door veel statenleden gewaardeerd, de presentatie op 28 maart van de initiatiefnemers Stichting Energie Neutraal Noordelijk Flevoland in samenwerking met de huisvestcentrale. Maar voorzitter, het heeft geen zin om tegen de stroom in te roeien. De komst van grootschalige opwekking van zonne-energie is zo'n stroom. Maar als we het dan toch gaan doen in Flevoland, laten we dan vooral geleerd hebben van de procedures en planuitwerking van de als paddenstoelen uit de grond komende windmolens. Uiteindelijk hebben we met veel pijn en moeite de regie weer genomen door middel van saneren en opschalen. Alhoewel recentelijk zag ik bij de Raad van State dat dat ook niet van een leien dakje gaat, maar we zullen zien hoe dat uitpakt. En wat zien we deze week in het nieuws? Netbeheerders vragen om meer regie, een rijk structuurvisie, net als bij windmolens, omdat door wildgroei het energienet het niet aan kan. Er is volgens de netbeheerders bij provincies en gemeenten te weinig kennis en inzicht. En dan nog het bericht dat het wel erg stil is in de linkse klimaathoek, als er zonneparken worden gerealiseerd, die dan weer ten koste gaan van fauna en flora. Ook LTO, de brancheorganisatie, is niet gelukkig met dit voorstel. En zijn naam is net ook al gevallen, de heer Strootman, de Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Niet de eerste de beste. Die schreef, ik citeer, zonneparken belemmeren de natuurontwikkeling en schaden het landschap. Ze veranderen het buitengebied in een industrielandschap. Want voorzitter, net als bij de windmolens is er bij zonne-energie sprake van een subsidieregeling. Gefinancierd uit de energiebelasting die onder andere wordt opgehoest door gezinnen en het midden- en kleinbedrijf. En deze energiebelasting zal de komende jaren alleen maar stijgen. Met als gevolg dat de laagste inkomensgroepen hiervoor grotendeels het gelag betalen. De projecten die onder leiding van bedrijven zoals Eneca, Eneco, de Nuon, of eigenlijk moet ik zeggen het Zweedse staatsenergiebedrijf Vattenfall, die 100% eigenaar is van de Nuon, en allerlei projectontwikkelaars worden opgezet, profiteren van deze energiebelasting in de vorm van subsidies. Deze subsidies vormen onderdeel van de business case die deze bedrijven opstellen bij dit soort projecten. Als er onvoldoende rendement is, doen deze bedrijven het gewoon niet. Wat de PVV betreft is er geen ruimte in Flevoland voor deze cowboys. Wij dienen dan ook hiervoor een motie in. Voorzitter, ik rond af, maar niet zonder het volgende. Ik noemde het zojuist al, namelijk een initiatief uit Noordelijk Flevoland. Een initiatief ter grootte van 300 tot 350 hectare. Maar wat nog belangrijker is, een initiatief dat het dichtst aansluit bij de door de Staten vastgestelde bouwstenen. De uitgangspunten van de initiatiefnemers, lokaal voor lokaal. Het is onze polder. We bepalen zelf wel. Leefbaar houden en geen wildgroei. Maar, en zeker niet het minste, hechten zij waarde aan de sociale paragraaf in de energietransitie. De PVV doet dan ook een beroep op u, collega statenleden. Geef dit initiatief een kans en rol het vervolgens uit over de provincie. Het is een initiatief dat voor allerlei partijen kansen biedt. Of het nu gaat om het midden- en kleinbedrijf, de grondeigenaar, een bijdrage aan het gebied van een op te bouwen fonds, geen winstoogmerk, maar ook een verlaging van energiekosten voor met name die gezinnen die dit het hardst nodig hebben. Dus collega statenleden, stap over de partijschaduw heen en laten wij als Flevoland dit initiatief uiteindelijk het verhaal van Flevoland zijn. Voorzitter, de PVV dient hierover een amendement in en ik dank u allen voor de aandacht. Maar ik heb toch nog even een vraag aan de gedeputeerde, want daar werd ik op verwezen door de heer Bauma. Aan de gedeputeerde, waarom legt u nu dit voorstel ter inzage voor, terwijl het niet aangepast is of gewijzigd is naar aanleiding van de vele toezeggingen die u heeft gedaan? En vindt u dit dan wel een zorgvuldige procedure? Dan het dictum, voorzitter. De motie met als onderwerp geen ruimte voor cowboys in Flevoland. Die dragen het college op dat constateren dat projectontwikkelaars alleen maar oog hebben voor het verdienmodel, namelijk het binnenhengelen van de SDE-subsidie. Overwegen dat het college met deze ontwerpstructuurvisie zon de deur wijd openzet voor projectontwikkelaars om voor de duur van 25 jaar kostbare vruchtbare landbouwgrond op te offeren ten behoeve van zonneparken, dragen het college op voorwaarden te stellen in het kader van het participatietraject ten behoeve van Flevolandse inwoners en bedrijven.
Dank u wel.
En het amendement. Dat is om zeg maar beslispunt 1 te vervangen door de structuurvisie zon ten behoeve van het opwekken van zonne-energie in Flevoland in ontwerp vast te stellen en toe te voegen een tweetal beslispunten. Het initiatief van de Stichting Energie Neutraal Noordelijk Flevoland en de HVC uit te rollen in geheel Flevoland. De resultaten van dit initiatief te monitoren en te evalueren voordat er zonneparken worden gerealiseerd op initiatief van projectontwikkelaars. Ik dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. We gaan naar de heer Pels luisteren van de Partij van de Arbeid.
Dank u, voorzitter. Ja, ik stelde vast dat ik mij in het begin meldde, maar dat u toen de heer Miske het woord gaf. Dan gun ik me de heer Miske dat graag. Maar in andere situaties kan dat wel verwarrend werken, denk ik, als ja, u die handen door elkaar gaat.
Ik dacht een hand gezien te hebben in een ooghoek. Maar
hij was echt mijn hand. Maar dank u wel, voorzitter. Ja, op wat een deze mooie zonnige dag is dit natuurlijk een prachtig onderwerp. Hoewel het, de term grondgebonden zon natuurlijk nog wel lastig is in dat verband. Ik denk dat het toch beter werkt als die zon hoog in de hemel staat. Ja, de ontwerp structuurvisie ZON. Het is natuurlijk eigenlijk een soort eerste uitwerking van de omgevingsvisie. Het initiatief staat centraal. En het is al eerder genoemd, ja mits. En als je dan de discussie hier beluistert, dan zie je dat toch heel veel partijen, hoewel ze dat onderschreven hebben, toch wel heel graag willen dichttimmeren. En dan ga je toch meer naar een nee tenzij. En volgens mij past dat niet bij die omgevingsvisie die wij met elkaar hebben vastgesteld. We gaan ruimte bieden aan initiatieven. En dat past ook in het verhaal van Flevoland. En voorzitter, er zijn een aantal bouwstenen in die notitie. Ik zal ze niet allemaal langsgaan, er is al veel gezegd. Maar één daarvan is dat de opgave centraal staat. We hebben met elkaar een ambitieuze opgave. 2030 energie neutraal. En ja, we zullen ook alle zeilen bij moeten zetten om dat te halen. En dan hebben we dus ook al die middelen nodig. En dan zeg ik ook in de richting van de SP en ook in de richting van 50+. Het is niet of-of. Het is niet of windenergie of zonne-energie. Het is ook niet of zon op dak of zon op grond gebonden. Het is en-en. Want anders ga je dat niet halen, die doelstelling. En wij vinden dat dat in die nota goed is aangegeven hoe dat zich tot elkaar verhoudt. En wat ook de maximale ruimte is om dit toe te staan, voorzitter.
Interruptie van de heer Jans.
Ja, voorzitter. Ziet u niet dezelfde ontwikkeling met betrekking tot de woningbouw, dat projectontwikkelaars uiteindelijk in de gemeente de baas zijn voor het bouwen woningen, met de landbouwgronden op agrarisch gebied? Dat uiteindelijk dat je totale regie als provincie uit handen dreigt te geraken door de projectontwikkelaars. Mensen die alleen maar dollartekens in hun ogen hebben, de genoemde cowboys, zoals door meneer Boutkamp genoemd. Bent u daar niet bevreesd voor?
De heer Pels?
Nee, voorzitter, daar ben ik niet bevreesd voor, want er wordt wel degelijk in de notitie worden er natuurlijk een aantal beperkingen gegeven. Een hele concrete is bijvoorbeeld die maximale capaciteit. Dat is 1000 hectare. Dat is niet ons hele landbouwareaal. Dat is 1000 hectare. Volgens mij is het 1% zelfs. Dus dat is al een hele duidelijke begrenzing. En wij zijn ook wel degelijk voor dat je daar bepaalde regels aan verbindt. Maar je moet ook weer niet alles gaan dicteren als provincie. Want dan kunnen we met elkaar die gezamenlijke opgave niet voor elkaar krijgen.
Jansen.
Nou, de stelling van de Partij van de Arbeid is dus duidelijk, voorzitter. Die offert dus onze prachtige landbouwgrond op aan zonne-energie. Dank u wel, voorzitter.
Nou, voorzitter, ik ga graag over mijn eigen stelling. Die laat ik zeker niet aan de heer Jansen over. Dat lijkt me helemaal niet verstandig. Of op dat punt van die landbouwgrond in te gaan. Ja, wij zien dat probleem inderdaad een stuk minder. Want er wordt nu hier gedaan. Hè, er wordt zelfs over voedselzekerheid gesproken. Wij hebben een prachtige landbouwsector. Die produceert ontzettend goed en veel. Dat is zelfs een exportproduct. Dus wij zien daar nou niet gelijk het gevaar. Als je zeg maar deze hectare daaraan onttrekt. Dat we dan allemaal lege schappen in de supermarkt krijgen. Dat is natuurlijk echt een vertekend beeld. Wat hier wordt neergezet, voorzitter. En natuurlijk moet je daar keuzes in maken, maar je zou ook bijvoorbeeld een keuze kunnen maken om met z'n allen wat minder vlees te eten. Dat levert ook heel veel profijt op.
Interruptie van de heer Van der Linden.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou even een misverstand wegzetten. Tenminste, als het een misverstand is van uw kant. Maar wij hebben niet gezegd van dat er of het een of het ander zou moeten zijn. Wat ons betreft is het ook en-en. Alleen wel met een bepaalde verhouding, zodat het niet vergeten wordt dat er ook zo'n op het dak gerealiseerd moet worden.
Ja, voorzitter, ik ben blij dat de SP dat nog even toevoegt, dat punt. Wat ik uit uw bijdrage begreep, is dat u zei, ga nou eerst die opgave op het dak realiseren. En dan kijken we daarna wat nog nodig is in het landelijk gebied. Als dat niet zo is, ben ik daar blij mee. Dan heb ik u verkeerd begrepen. Wij denken dat het allebei nodig is. En dat het ook gelijktijdig nodig is, omdat je anders niet op tijd die doelstelling haalt. Maar ik zie u knikken, dus volgens mij zijn we het daarover eens. Ik ben het ook met u eens overigens dat dit er niet toe moet leiden dat je opgave in het stedelijk gebied achter komt te lopen. Dat zou ik ook betreuren, want die moeten we zeker volledig uitvoeren. Want daar zit ook 2/3 van wat we moeten doen met elkaar.
Slot, de heer Van der Linden.
Nou, ik ben blij, voorzitter, voor de Partij van de Arbeid dat ik dit op dat punt even recht heb kunnen zetten.
Dank u wel. Gaat u verder.
Ja, voorzitter, een ander punt wat genoemd is. Ik heb het over die opgave al gehad. Houd rekening met landschappelijke kwaliteit. Dat vinden we als Partij van de Arbeid zeker heel belangrijk. Daar zit wat ons betreft een grotere zorg dan dat je daar nou landbouwgrond voor opoffert. Dus dat moet wel in een duidelijk ruimtelijk beleid plaatsvinden. Ja, betrokkenheid en draagvlak, voorzitter, als laatste punt. Als Partij van de Arbeid hebben we dat herhaaldelijk al aangedragen. We vinden het belangrijk dat mensen mee kunnen doen met die energietransitie en dat bewoners ook kunnen participeren. Dus wat ons betreft moet dat punt zeker nog verder worden uitgewerkt. En ook de suggestie die de gemeente hebben gedaan om daar dat fonds voor op te richten, dat vinden wij een hele goede toevoeging en ook een sympathieke suggestie. Voorzitter, onze eerste reactie op het stuk was, dat het, ik heb het meerdere al horen zeggen, dat het best nog algemeen was en weinig concreet. Wij zijn het college erkentelijk dat ze daar op dat punt een aantal toezeggingen hebben gedaan. En wat ons betreft vergroot je daarmee de beslis- en stuurmogelijkheden en ook de controlemogelijkheden van de provincie. Dus daar zijn wij blij mee. En met die toevoeging kunnen wij ook van harte instemmen met deze ontwerpstructuurvisie. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Partij voor de Dieren, mevrouw Baks.
Dank u wel, voorzitter. Als eerste dank voor de uitgebreide en vooral ook geduldige beantwoording van de gedeputeerden in de commissie. Er is al heel veel over gesproken in de commissie en het ging ook wel herhaaldelijk ging het over het voorzichtig omgaan met landbouwgrond. En daarom kunnen we het nu natuurlijk even niet laten om dan toch even aan te halen dat wij ook graag een hoge mate van zorgvuldigheid en efficiëntie zien wanneer het gaat om kostbare grond. Want in plaats van veehouderij en alle landbouwgrond die gebruikt wordt voor het veevoer, zou het juist gebruikt moeten worden om hoogwaardige plantaardige eiwitten te produceren. Want dat is pas efficiënt. En dus ook in het belang van voedselproductie en gezien het komende of eigenlijk al zijnde voedseltekort. Mooie praatjes over het behouden van kostbare landbouwgrond heeft dus eigenlijk maar weinig inhoud zolang we de veehouderijen en de bollenteelt hier behouden. Dat gezegd hebben, we zijn enthousiast over het ontwerp. Of de ter inzagelegging natuurlijk. En zoals mevrouw van Wageningen in de commissie ook al heeft uitgesproken namens alle gemeenten, zou die 1000 hectare wat ons betreft geen maximum moeten zijn. We vinden het vreemd dat zonne-energie op grond dus samen wordt gezien met zonne-energie op daken, alsof er nu een soort keuze gemaakt moet worden. Want de gedeputeerde die heeft al herhaaldelijk uitgelegd dat er dus uit is gegaan van het haalbare op daken en dan de winning op agrarisch gebied doet daarnaast mee, zeg maar. Dus zodoende is dan de doelstelling haalbaar. Zo hebben wij dat begrepen. Verder zijn we tevreden met de toezeggingen en het feit dat er buiten landbouwgrond en daken dus ook nog verder gekeken wordt voor mogelijkheden van grondgebonden zonne-energie. En daarnaast willen we graag nog even kwijt dat we heel erg blij zijn dat de SGP het met ons eens is dat landbouwdieren vooral naar buiten moeten. Het CDA heeft ons ook verrast met uitspraken over het kappen van de oerwouden. En het CDA is zich er blijkbaar ook goed van bewust dat juist daar gekapt wordt om veevoer te verbouwen voor het Westen en dat er iets moet veranderen. Dus onze complimenten, zet de lijn voort. En wij gaan wat leuks doen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. De heer Boshuizen, Senioren Plus Flevoland.
Ja, voorzitter. Wij herkennen ons in veel bijdragen die vanavond zijn geleverd. Met name die van D66, van 50PLUS en zelfs in de bijdrage van de PVV. Dat verbaast u misschien, maar daar zaten hele zinnige elementen in. Wij vinden dat bijval hoeft nou ook weer niet. Wij vinden dat dit stuk de inspraak in kan, omdat het heel veel positieve zaken heeft en bovendien er zijn door de gedeputeerden in de commissie toezeggingen gedaan die ons wel vertrouwen geven. Toch enkele punten Wij vinden 1000 hectare zonne-energie op landbouwgrond een aanvaardbare zaak, maar er is ruimte voor meer, denken wij. En dat is een kwestie van zoeken. Dat is een kwestie van het volgen van de dynamiek die in deze discussie nu eenmaal volledig aanwezig is, want de omstandigheden wisselen zo snel. En dat betekent dat wij ons moeten aanpassen bij ontwikkelingen. En daar is, en dat zie ik terecht in het voorstel, daar is evaluatie voor. En dat geeft gelukkig het college ook aan. En ik denk dat je het ook moet vertalen in de richting van het blijven zoeken naar mogelijkheden om de transitie van de energie, onze energiehuishouding, het is een complex, dat we die moeten blijven zoeken. Wij zoeken op daken, maar daar staat de overheid buiten. Maar we kijken ook naar bermen, dijken, lege industrielocaties en indien nodig ook naar de landbouw. Dan moet je economische afwegingen maken. En dat is iets wat in dit proces ook thuis hoort. En dan de rol van de gemeente. De rol van de gemeente dient zich af te spelen in de noodzakelijke coördinatie met de provincie, maar zeker ook met het waterschap. Landbouwgrond versus zonneparken, dat is eigenlijk niet de afweging. Het gaat erom, wat is economisch gezien het meest rendabel? En dan, wat is de provinciale invloed op het gemeentelijk beleid? Want die gemeenten die zijn immers zelfstandig. En dat betekent dat van ons college wordt gevraagd om dit punt regie te voeren. En dat zal de provincie, dat is meer gezegd vanavond, moeten vastleggen in regelgeving en verordeningen. En dan die opmerking die denk ik terecht werd gemaakt. Laten wij oppassen voor, ik ga het geen cowboys noemen, maar een te grote invloed van projectontwikkelaars is in onze provincie helaas te veel de aanleiding geweest tot zaken die ook misgingen. En daarom is dat voorstel wat van de zijde van de PVV komt wat ons betreft interessant. Maar tegelijkertijd zeg ik daarbij de vinger aan de pols houden. En wat dat betreft is het voorstel dat mevrouw van Wageningen namens de gemeente op onze tafel legde wat ons betreft een interessante. Dank u wel.
Dank u wel. Ik wil even met u praten over de orde van de vergadering. Wij gaan zo luisteren naar de repliek van de gedeputeerde. U heeft eigenlijk al zo ruim geïnterrumpeerd bij elkaar dat, ook kijkend naar de publieke tribune, waarvan ik stellig de indruk heb dat die voor een ander agendapunt komen. Zou het kunnen zijn dat we de behandeling van de gedeputeerde, inclusief interrupties uiteraard, wel doen, maar dat we daarna tot stemming overgaan? Wat is daar uw gedachte over? Is daar bezwaar tegen? Ik hoor geen bezwaar daartegen, dan koers ik daarop aan. Dus we krijgen de beantwoording van de gedeputeerde. U mag hem uiteraard interrumperen, want het debat is duidelijk aanwezig in de zaal. Maar dan gaan we daarna over tot stemming. Ik begrijp dat u daar unaniem mee instemt. Dat is het geval. De gedeputeerde heeft nu het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een onderwerp wat volle belangstelling heeft. We hebben er al een paar keer in de commissie over gesproken. En de zon is inmiddels onder, maar op een mooie zonnige dag dan is het ook wel een onderwerp wat aandacht verdient. En als ik luister naar de bijdrage van vanavond, dan is dat feitelijk een herhaling van alle standpunten die ook in de commissie al aan de orde geweest zijn. En ik constateer ook de staten, uw staten, het onderling op een aantal onderwerpen niet met elkaar eens zijn. Dat geldt voor de opgave van 1000 hectare. En ik kom zo meteen nog even terug van waar dat zo precies zou moeten zijn. Maar dat geldt ook over de snelheid waarmee het gerealiseerd moet worden. En dat geldt ook voor wel of geen landbouwgrond gebruiken. Nou, onderwerpen die in de commissie ook uitgebreid aan de orde geweest zijn en waar ik toen ook uitgebreid namens het college op ingegaan ben. Ik zal daar niet op al die onderwerpen opnieuw ingaan, want dan duurt het denk ik nog veel langer. Vanavond gaat het om de inspraakrijpheid. De bedoeling is om voor de zomer nog tot definitieve vaststelling over te gaan. En een aantal opmerkingen die gemaakt zijn vanavond en die ook in de commissie al aan de orde geweest zijn, daarvan heb ik toegezegd dat we die bij de definitieve vaststelling ook mee zullen nemen. Voorzitter.
Interruptie van de heer Jans.
Ja, voorzitter. U heeft rijkelijk veel toezeggingen gedaan. Dank daar ook voor. Maar dat heeft niet geleid tot een aanpassing van datgene wat u nu ter visie wil leggen. Dus eigenlijk ook wel de vraag van u aan u. Bent u niet met de fractie van 50 plus eens dat welk document je ook in de inspraak zet, welk document het ook is, dat de kaders die je met elkaar bespreekt, u heeft ook toezeggingen gedaan, de notitie niet veranderd, dat die dan gewoon ook in die notitie opgenomen zouden moeten worden, dat de mensen ook duidelijk weten waar de staten voor staan. U heeft al toezeggingen gedaan, maar u heeft het document niet gewijzigd. En u zegt dan, ja, dat gaan we wel doen bij het definitieve stuk, daar komen we nog over te praten. Maar het is toch veel verstandiger dat je duidelijk maakt aan de bedrijven, de inwoners enzovoort, dat je duidelijk maakt welke kaders de inspraak ingaat en wat een groot draagvlak in de staten zouden hebben.
Gedeputeerde.
Ja, voorzitter, het formele antwoord zou zijn dat het aan u om te bepalen of dat het inspraak rijp is, dat is het ook, en of dat de notitie wel of niet veranderd moet worden. Ik heb een aantal toezeggingen gedaan en dat ging vooral over hoe gaan we dat borgen. Hoe gaan we dat borgen, daarvan heb ik aangegeven dat we dat bij de definitieve vaststelling met u mee gaan geven. De tijd was er ook gewoon te kort voor om dat tussen vorige week en deze week in een nieuwe nota weer te geven. Volgens mij is dat het verhaal, voorzitter. En er zijn natuurlijk ook vanuit de inspraak een aantal reacties die ook meegenomen gaan worden bij de definitieve vaststelling. Ja, dat is de keuze voor het proces zoals we dat gemaakt hebben. Janssen. Ook vanwege de snel.
Ja, ik ken de gedeputeerde die altijd gaat voor zorgvuldigheid in plaats van snelheid. Ik moet constateren dat u nu voor de omgekeerde weg kiest, voorzitter.
Dat is een constatering, dan ga ik naar de heer Boutkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde gedeputeerde zeggen van daar was de tijd te kort voor. Maar we praten daar al maanden over. U heeft in november vorig jaar heeft u al de boodschap meegekregen van de commissie. Ik hoor u zeggen van ja, dit is een herhaling van zetten. Maar u doet daar namelijk niks mee met al die op- en aanmerkingen van de commissie. En wat is nu het probleem om wat u heeft toegezegd en wat we hebben besproken te verwerken in deze ontwerp en dan pas de inzage te doen? Ik zie nou niet het probleem, want u gaat gewoon, nu zegt u, ja, we hebben er haast mee. Hoezo, staan die cowboys alweer met hun tappenflap soms klaar om de hoek of zo?
Meneer Boger, dit stelde onderwerp.
Ja.
Gaat u gaan.
Ja, de uitspraak van de gedeputeerde verbaast mij dat de tijd te kort zou zijn. We hebben juist in de commissie ook aangegeven van, wij als SGP in ieder geval, van neem dit inderdaad mee en verplaats het dan inderdaad naar een statenvergadering hierna, zodat we wel een zorgvuldig proces kunnen voeren. Dus waarom komt u nu met het argument tijd, terwijl dat gewoon opgelost had kunnen worden door het naar een statenvergadering hierna te laten verplaatsen?
Gedeputeerde.
Ja, voorzitter, er is druk op het proces. We hadden een startnotitie met elkaar afgesproken wat de tijdslijn zou zijn. Dat is al wat verlaat. We lopen wat dat betreft al wat uit de pas. Er is veel behoefte bij gemeenten om hier beleid op te ontwikkelen. Een statenvergadering later betekent dat we ook na de zomer pas, en dat zal dan ergens in september, begin oktober zijn, het definitieve stuk kunnen vaststellen. Dus vandaar dat we het op deze manier doen. En ik heb geconstateerd dat een groot deel van de commissie, meerderheid in ieder geval, vond dat het vanavond behandeld kon worden, want anders zouden we dit onderwerp nu niet op de agenda hebben. Dan zou de vergadering ook een stuk korter geduurd hebben, denk ik, voorzitter, overigens.
Prima. Gaat u verder met uw betoog.
Okay. Een andere vraag, voorzitter.
Nog een andere vraag, excuus.
Ja, er wordt aangegeven dat bij de definitieve vaststelling dat er dan de onderwerpen, zeg maar, ook duidelijk worden die in de verordening zullen worden opgenomen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat dan al een concreet uitgewerkt voorstel? Of blijft dat gewoon bij een vage aanduiding van onderwerpen? Daar ben ik even benieuwd naar.
Het zal geen vage aanduiding zijn, voorzitter. Wij zullen heel duidelijk aangeven, deze onderwerpen gaan we in de verordening opnemen. En op het moment dat het vastgesteld is, dan is de volgende stap dat we de omgevingsverordening daarop gaan aanpassen. Ik kom er zo meteen overigens nog even op terug in mijn betoog.
Yep.
En dat kent dan ook zijn eigen procedure weer, het aanpassen van een omgevingsverordening, ook weer met inspraak, et cetera.
Heer Bouma.
Wij hebben van de week, of we hebben een mededeling in zaken toezegging ontwerpstructuur visie zon gekregen. Dat we eigenlijk moeten zien als een aanhangsel van de structuurvisie. Is het ook denkbaar dat hetgene wat we hier vanavond met elkaar afspreken, dat u dat meeneemt in een soort aanhangsel, net zoals dit, wat eigenlijk bij de structuurvisie zon meegenomen wordt. Want dan scheppen we namelijk wel duidelijkheid.
Ja, voorzitter, ik wil dat wel toezeggen. Ik leg de vraag zo uit van de structuurvisie gaat, als u daarmee instemt, ter inzage. En de toezeggingen die door mij, namens het college gedaan zijn, die zullen we meesturen naar de partijen waar het ter inzage gaat, zodat mensen weten welke toezeggingen er door het college gedaan zijn. Is dat een antwoord op uw vraag? En u bent tevreden, begrijp ik.
Ja, als u natuurlijk voldoende toezeggingen doet, begrijpt u.
De heer Jansen wil er nog even op terugkomen.
Ja, voorzitter, dan kom ik toch even terug bij mijn eerste vraag. U zegt, ik ga mijn toezeggingen, die voeg ik nu als bijlage bij deze structuurvisie die u ter inzage gaat leggen. Wat is dan nog de reden dat u die toezeggingen die u nu als bijlage gaat bijleggen, niet opgenomen heeft in de structuurvisie? Want straks zien we alleen nog de structuurvisie die u ter inzage heeft gelegd. En dan zijn we de bijlage al kwijt. Uw toezeggingen die u gedaan heeft, opnemen in de structuurvisie, is dus voor u een optie, zoals u dat nu antwoord heeft gegeven aan meneer Bouma.
Ja, voorzitter, niet alle toezeggingen horen in de structuurvisie thuis, want die gaan voor een deel over het vervolgproces, hè, het opnemen in verordeningen bijvoorbeeld. Het gaat om het moment van evalueren bijvoorbeeld. Zo zijn er een aantal opmerkingen, toezeggingen die niet in de structuurvisie, want dat is een ruimtelijk document thuis horen, maar die vooral gaan over het vervolgproces. Dat is de reden dat we het op deze manier doen. En verder word ik het denk ik niet met de heer Jansen eens, voorzitter, over het moment van ter inzage leggen en eventueel het wijzigen van het stuk. Dat constateer ik dan maar.
Slot, meneer Jansen.
Dan ja, voorzitter. Kijk, u noemt al bijvoorbeeld evalueren. Dat is bijvoorbeeld ook al een kader die in de structuurvisie thuis zou horen, mijns inziens. Nogmaals de vraag, waarom neemt u dat gewoon niet op in die structuurvisie? Dan doet u het zorgvuldig en snelheid is geen argument. Dat zijn uw eigen woorden die u altijd gebruikt. U gaat altijd voor zorgvuldigheid in plaats van snelheid. Dus een kleine moeite om het gewoon in die vorm op te nemen. En dan krijgt u gewoon een breed draagvlak, wat ik zo begrijp.
Nou, voorzitter, volgens mij ben ik duidelijk geweest. Er is op zich niks op tegen om de tekst op het gebied van evaluatie, want in de nota staat ook al iets over evaluatie, om dat daarin op te nemen. En nogmaals, als het gaat om de verordening, de omgevingsverordening, welke punten dat we daarin op gaan nemen, ja, dat is echt iets voor het vervolgproces. Daar zijn we ook nog niet helemaal over uit welke punten dat gaan worden. Maar het is aan u straks om te bepalen welke punten dat moeten worden. En die zullen we bij het definitieve voorstel de vaststelling ook meegeven. Maar ook dat is niet iets wat we in de structuurvisie op zullen nemen. Voorzitter, ik ga verder. Ruimte voor initiatief. Het is door een aantal fracties genoemd. Vanuit de omgevingsvisie van ja, mits naar nee, tenzij. En daar hoort dan ook de vraag bij, die door een aantal fracties ook is gesteld, van ja, hoe ga je dat nou borgen in beleid? Vanuit een andere sturingsfilosofie. Nou, ik heb toegezegd, en we hebben daar net ook al een klein debatje over gevoerd, hoe we dat gaan toetsen, hoe we dat gaan, welke onderdelen dat we gaan opnemen, welk onderdeel vanuit de bouwstenen we gaan opnemen in de omgevingsverordening, dat zullen we bij de vaststelling nogmaals aan u voorleggen. En dan, heer Bogert, dan komt ook het proces op gang om die omgevingsverordening daarop aan te passen met de inspraak en alles die daarbij hoort. En daarna is het aan gemeente om dat om te gaan zetten in beleid. En dat doen we natuurlijk samen met de gemeente, toch wel wat van onderop, zoals dat ook bij de windmolens is gebeurd. Voorzitter, dan de 1000 hectare in het landelijk gebied of in het agrarisch gebied. En ik constateer dat daar toch wat onduidelijkheid over is ontstaan tussen de eerste versie en de tweede versie. En laat u daar dan nu duidelijk over zijn dat ik kan bevestigen dat het gelezen moet worden als landelijk gebied. Nou, dat is denk ik ook een antwoord op de motie van de heer Bogert. Die zegt van, we moeten terug naar de oorspronkelijke tekst. Ik zoek de motie er even bij, voorzitter. En op die manier moet u dat dus lezen. Dus we zullen dat sowieso aanpassen in de structuurvisie voordat hij ter inzage gaat. Waar landelijk of waar agrarisch gebied staat, dat gelezen moet worden als landelijk gebied. En dat verwijst, denk ik, is ook een vraag, een opmerking van de heer Bauma, naar de typologieën die genoemd zijn bij het oorspronkelijke stuk en bij de achterliggende stukken. Die zijn daarmee ook allemaal mogelijk. En het initiatief vanuit de Noordoostpolder, voorzitter, dat past daar dan ook gewoon heel goed in. Ja, als het gaat om de landschappelijke inpassing, daar zijn ook een aantal opmerkingen over gemaakt. Uiteraard is dat belangrijk. In het verhaal van Flevoland, waar nu aan gewerkt wordt, wordt gewerkt aan een notitie. Die zal in juni aan u voorgelegd worden. En daar zal ook die landschappelijke inpassing een belangrijke rol in gaan vervullen. Dan kom ik bij wat vragen. Eentje over participatie. Meerdere partijen hebben daar wat over gezegd. Voorzitter, en de vraag van de heer Van der Linden was dat hij vindt dat te mager is. Als je kijkt naar bouwsteen 6, dan staat daar dat een initiatiefnemer moet aangeven welke inspanningen men heeft geleverd. En daarmee zeggen we van het kan niet zo zijn dat je geen inspanning levert om tot participatie te komen. We kunnen dat niet afdwingen. Op het moment dat een initiatiefnemer probeert om mensen uit de omgeving of uit de gebieden, de stedelijke gebieden of de dorpen die om zo'n initiatief heen liggen, mee te nemen in participatie, financiële participatie of anderszins, maar er is geen belangstelling voor, ja, dan houdt het op. Dan kan een initiatiefnemer daar niet aan gehouden zijn. Maar men moet wel aantonen dat daartoe inspanningen zijn gepleegd. En dat is denk ik ook een antwoord, voorzitter, op de vraag of op de motie van de PVV, die ook aangeeft van ja, hoe gaan we nou regelen dat grote bedrijven, projectontwikkelaars noem ik ze maar, de heer PVV heeft daar een ander woord voor, dat die niet met alle winst weggaan. Nou, op deze manier gaan we dat regelen, dat is in de bouwsteen geregeld. Dus in dat opzicht is uw motie denk ik overbodig, voorzitter.
Interruptie van de heer Van der Linden.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil de gedeputeerde er even aan herinneren dat in het coalitieakkoord staat dat we zeg maar de bevolking en de mensen moeten laten meeparticiperen bij hernieuwbare energie. Dus als we het hebben over zonneparken, dan zal dat toch moeten gebeuren met participatie van mensen hier uit dit gebied. En de heer Boutkan had het er ook al over bewoners en MKB. En als dat dan niet mogelijk is, dan zouden we in eerste instantie, dat is geloof ik ook in de motie verwoord van de heer Boutkan, dat we de HVC daarvoor kunnen inschakelen. De HVC, dat is de huisvuilcentrale, er zijn gemeentes en provincies aandeelhouder in. Dus als die iets mogen realiseren in een bepaald gebied, dan vloeit de belastinggeld, wat in de vorm van subsidie weer aan die HVC wordt verstrekt om dat te realiseren, vloeit dan automatisch weer terug. Want uit de praktijk blijkt dat die juist in de Noordoostpolder mee participeert en geld uitkeert aan het gebied waarin ze opereren.
Deputeren.
Ja, voorzitter, er zijn verschillende vormen van participatie. En zoals de heer Van der Linden die noemt, dat is er één. Als je kijkt naar windmolenprojecten die op het ogenblik ontwikkeld worden, ook daar vindt de participatie plaats. Dat vindt op een heel andere manier plaats. U heeft gelijk als u zegt van er staat iets in het coalitieakkoord over. Maar mensen kunnen participeren, maar we kunnen ze niet dwingen om te participeren. Dus er moet wel belangstelling zijn om te participeren. En dat zie je nu bij de windmolenparken ook wel. Als je kijkt naar de grote projecten die op dit moment ontwikkeld worden in Zuidelijk Flevoland, dat daar ja, op de ene plek wat meer belangstelling voor is om daarin mee te doen dan op de andere plek. Ja, gelukkig hebben de inwoners de vrijheid om dat te doen. Ik zou zeggen, doe het. Want het is goed voor je portemonnee. En je draagt daar ook psychisch ook wat bij aan de energietransitie zoals die noodzakelijk is.
Heer Van der Linden.
Ja, kijk, het is aan ons als vergunningverlener om te bepalen of we iemand die vergunning geven. Dus als die niet kan voldoen aan die participatie, zou je iets moeten zoeken. En ik noemde het voorbeeld van de AVC, dat die wel mensen laat mee participeren. Of in ieder geval dat het dan een breder geheel is wat mee profiteert.
Dank u wel, de heer Boutkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zo herken ik de VVD weer. Participeren in windmolens. En dan vervolgens zeggen, het draait om de centen. Inderdaad, dat is wat de VVD bedoelt onder participeren. Gewoon centen verdienen. Nee, de gedeputeerde, dat participatie, zoals dat is gepresenteerd in de commissie, door de stichting in de Noordoostpool en de AVC, dat had een breed pakket van participatie. Dat ging op die betrokkenheid, dat lokale zijn. Dat zijn allemaal ook signalen die ook stonden in de bouwstenen. Daar hoor ik u nu niet over. U heeft het alleen maar over participatie, over windmolens en het geld wat ze erin stoppen. Maar hoe kan je nou, je kan dus daarbuiten toch veel meer participeren. Dus mijn vraag is nu, draait het bij u dan alleen maar om de centen of is het om het totaalpakket zoals we dat hebben afgesproken in die bouwstenennotitie?
Deputeerde.
Voorzitter, ik heb aangegeven in de richting van de heer Van der Linden, dat zal ik ook doen in de richting van de heer Boutkamp, dat er verschillende mogelijkheden zijn om te participeren. Het is ook aan de initiatiefnemers om daar een vorm voor te bepalen. En ik kan me voorstellen dat als het initiatief van Noord-Oostpolder doorgaat, dat het een prachtige vorm is en dat er heel veel mensen van kunnen gebruik maken. Als dat initiatief niet uitgerold wordt in oostelijk en zuidelijk Flevoland, dan zul je daar moeten kijken hoe dat je dat daar gaat doen. Maar we kunnen niet opleggen dat het initiatief van Noord-Oostpolder uitgerold wordt. Dat was ook een van de moties die u aangaf. Of die heeft ingediend, dus ook daar een antwoord op. Het zou mooi zijn als dat kan, maar het is aan initiatiefnemers om dat te kijken of dat haalbaar is en of dat ze daar ook toe bereid zijn. En als je dan praat over die participatie, ja, dat kan in ieder gebied, maar ook in ieder project op een andere manier vorm gegeven zijn. Belangrijk is dat de initiatiefnemers eraan gehouden zijn om aan te tonen wat zij eraan gedaan hebben en hoe ze dat vorm gaan geven.
De heer Boutkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Maar geeft u dat initiatief uit het Noord-Oostpolder dan ook een kans? Hè? Want we weten allemaal dat als wij vanavond instemmen zeg maar, met de ontwerpfase, dat bij wijze van spreken morgen de eerste aanvragen al komen. Nog voordat u die verordening heeft vastgesteld, liggen die eerste aanvragen er al. Dus bent u bereid om gewoon dat voorstel, dat initiatiefvoorstel, om dat gewoon een kans te geven om uit te rollen, zeg maar, te beginnen in de Noord-Oostpolder? Ik zeg niet, we moeten dit. Nee, geef het gewoon een kans om het te starten daar. Want we hebben in de commissie aan u ook de vraag gesteld. Want als zij inderdaad, en u zegt dan vervolgens, ja, of als dan vragen hou ik niet van. Maar u zegt zelf nu zelf, als dan het zou lukken. Als inderdaad dat lukt, dan hebben we al 300 tot 350 hectare te pakken. En dan wel in het complete participatietraject, zoals we dat hebben besproken in de bouwstenennotitie. Dus
de gedeputeerde.
Voorzitter, het is zo dat op dit moment kan het initiatief vanuit de Noord-Oostpolder kan niet gerealiseerd worden. Dat past niet in het huidige beleid. Dat is ook een van de redenen dat we zeggen van het beleid moet veranderd worden. En als we kijken naar het beleid zoals het nu voor ligt met de bouwstenen, dan past het daar in. Ik zou bijna zeggen, dan past het gewoon daar naadloos in. Zeker met de lezing die ik net aangegeven heb. Hè, dat het gaat om het landelijk gebied in plaats van agrarisch gebied. Dus dan kan die 350 hectare kan gerealiseerd worden. Niet nu, ook niet morgen. Pas na de definitieve vaststelling. En dan zal ook de gemeente er nog beleid op moeten maken. En dan zal, nou, dat duurt denk ik tot het eind van het jaar. En dan zal in de loop van volgend jaar daar initiatieven van gerealiseerd kunnen worden. En dat is niet aan ons om te bepalen of dat de HVC dat gaat doen. Dat is echt aan de initiatiefnemers. Wij maken alleen met dit beleid ruimtelijk mogelijk dat initiatieven gerealiseerd kunnen worden. En wij gaan geen initiatiefnemers dwingen of anderszins om dingen te gaan ontwikkelen. Dat is echt aan de initiatiefnemers die zich melden. In eerste instantie bij gemeenten, dat zijn er al veel. Die zitten op dit moment allemaal on hold, omdat het beleid het nogmaals niet toestaat. En zodra het beleid gewijzigd is, nou ja, dan gaan we kijken, gaan we toetsen of dat past binnen. Of dat de initiatieven passen binnen het beleid zoals we dat hebben vastgesteld.
Tot slot, meneer Boutkamp, want ik wil graag naar een afronding.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben in ieder geval wel blij dat de gedeputeerde constateert dat het project uit de NOP naadloos past in de bouwstenen.
Dank u wel. Misschien kan de gedeputeerde ook naar een afronding toe werken.
Ja, voorzitter, dat ga ik proberen. Ik heb nog een paar vragen. De vraag van de heer Bouwma was om bij het vervolg betrokken te worden. Uiteraard zou ik zeggen. Op het moment dat wij de definitieve vaststelling hebben, dan gaat het ook weer via de commissie. Als het gaat om de verordening vaststellen, de omgevingsverordening, gaat dat via de commissie en komt dat ook in de Staten terecht. En uiteraard ook de evaluatie en alles wat ermee te maken heeft, zullen wij, en de voortgangsrapportages, die zullen wij met u delen. Als het gaat om het saneringsfonds, waar de heer Jansen over sprak, en ook een paar andere, daarvan heb ik in de commissie al aangegeven dat ik dat niet nodig vind en ook niet verstandig vind. In de omgevingsvergunning kun je vastleggen, of wordt vastgelegd, dat na 25 jaar de vergunning vervalt. Dat geldt voor windmolens bijvoorbeeld ook, en in ieder geval voor een aantal windmolens. En dat het terrein weer in oorspronkelijke staat moet opgeleverd worden. Ja, en wellicht dat dat perceel in de loop van de tijd van eigenaar verandert. Maar gelukkig is het in Nederland zo dat er altijd een eigenaar is, voorzitter van bepaalde percelen, van alle percelen. Ik ga nog even op de moties en amendementen in. En dan begin ik even met het amendement van de PVV. Volgens mij ben ik daar al op ingegaan. Dat gaat over het initiatief van de HVC. Nou, ik heb aangegeven dat het aan initiatiefnemers is om, als het beleid is vastgesteld, om dat verder uit te rollen. Met het beleid zoals dat vastgesteld gaat worden, als het ongewijzigd is, ongewijzigd wordt vastgesteld, dan is dat ook mogelijk. En uw tweede punt van de resultaten van het initiatief te monitoren en te evalueren. Ja, dat hoort uiteraard bij de totale evaluatie. Dan kom ik bij de motie van de SP. Als u wil openen. Volgens mij ben ik... Oh ja, dat gaat over het evenredigheidsbeginsel. Want één ding heb ik nog niet genoemd, voorzitter. En dat gaat over de hoeveelheid die opgewekt moet worden. En ik vond dat de heer Pels dat heel goed verwoordde van het is en. Het is niet alleen windmolens, het is niet alleen zon. Maar het gaat ook bijvoorbeeld over geothermie. Je moet alle mogelijkheden die er zijn op dit moment in de energietransitie benutten om ook te komen tot een volledige energietransitie. En dan is het zo dat die 1000 hectare in het landelijk gebied gewoon nodig is als je kijkt naar de berekeningen die daaraan ten grondslag liggen. 3,5 petajoule in het landelijke gebied en 10 petajoule op daken, waarbij het al zo zou moeten zijn dat je al 50% van alle daken gerealiseerd moet krijgen. Daken zijn niet van de provincie, dus wij kunnen niet de daken benoemen waar het op zou moeten. Ik denk dat dat een enorme opgave is. Als provincie moeten we proberen dat te stimuleren. Ik denk dat we straks ook in de energieagenda, waar collega Fakkeldij mee aan de gang gaat, dat we ook moeten kijken hoe dat we die stimulans nog beter kunnen vormgeven. Maar het gaat te ver en we komen dan ook niet aan onze doelstelling. Als we zeggen van er moet eerst 2 hectare op daken gelegd worden en dan mag pas 1 hectare op grond belegd worden. Dan gaan we denk ik onvoldoende voortgang maken met de opgave in totaliteit als het gaat om de energietransitie, voorzitter, die wij hebben met elkaar.
Interruptie van de heer Van der Linden.
Dank u wel, voorzitter. Ook hier weer het misverstand wegnemen. Het gaat er niet om het een of het ander. Het mag best gelijktijdig. Het gaat er alleen om dat je hoeft geen jumanga te zijn om te voorspellen dat als we eerst op het land alles volgooien, dat er niks op het dak gebeurt. Of in ieder geval heel weinig. En dat er eerder al heel snel een tweede aanvraag voor de 2000 hectare hier op tafel ligt. Dus waar het ons om gaat, dat is dat er, zeg maar, dat je zon op het land, dat is allemaal best. Maar vergeet niet dat er ook nog zon op het dak moet. En dat er een bepaalde evenredigheid komt. En dat men anders lange halen snel thuis plaats laat vinden.
Ja, voorzitter, die evenredigheid die zit hem volgens mij in de opgave die we hebben. Ik gaf net aan 10 petajoule op daken. Dan moet je al 50% van de daken beleggen en 3,5%. Dus het is niet 1 op 2, maar het is zelfs 1 op 3 wat op daken nodig is. Gelukkig zie ik steeds meer daken belegd worden. Maar ja, we moeten wel constateren dat niet alle daken die we graag zouden willen ook belegd gaan worden of kunnen worden. Want het heeft niet soms alleen met willen of met financiën te maken. Het heeft ook bijvoorbeeld te maken met, is de infrastructuur in de omgeving voldoende? Is de dakconstructie voldoende? En willen bedrijven het überhaupt wel? Ik ken een paar hele grote bedrijven in Flevoland waar je hectares aan daken zou kunnen beleggen. Maar de ondernemers willen het gewoon niet, omdat ze bang zijn dat dat hun bedrijfsprocessen op een vervelende manier gaat beïnvloeden. Dus die mensen krijg je gewoon er niet aan. En dat is jammer, want daarmee mis je een hoop. Maar nogmaals, we kunnen het stimuleren, maar het is niet aan de provincie om mensen te dwingen, bedrijven te dwingen om hun dak te beleggen met zon.
Dank meneer Van der Linden.
Ja, dan snap ik niet, voorzitter, hoe men aan die berekening is gekomen. Want u neemt in uw berekeningen neemt u mee het aantal panelen op dak, zonnepanelen op het dak. En daardoor bent u tot uw berekening gekomen van die 1000 hectare. En nu zegt u, we gaan niet over daken. Hoe komt u dan aan die 1000 hectare?
Nou, voorzitter.
We gaan echt afronden.
Ja, het is een... We hebben gekeken hoeveel dak dat we hebben in Flevoland, hoeveel hectare dak. We zijn ervan uitgegaan dat we daar de helft van kunnen beleggen. Dan komen we op die 10 petajoule. En als je die berekening afmaakt met datgene wat ook nog in stedelijk gebied op de grond gelegd kan worden, dan kom je op die 1000 hectare, zijnde 3,5 petajoule. Voorzitter, ik heb volgens mij daar ook mee alle moties en amendementen gehad. En ben klaar.
Maar mag ik even ter verificatie, want ik denk dat het belangrijk is om dat goed vast te leggen. U heeft volgens mij 3 toezeggingen gedaan. Ik wil even checken of ik u goed begrepen heb. U heeft toegezegd dat u in de mededeling opneemt dat de inhoudelijke toezeggingen die u heeft gedaan worden meegestuurd als bijlagen. Het tweede is dat de tekst over de evaluatie zal worden opgenomen in de ontwerpstructuurvisie. En de derde die ik u heb horen zeggen is daar waar agrarisch gebied staat, wordt dat landelijk gebied. Dat is correct? Dan leggen wij dat ook vast. Dan hebben we daarmee de debatten afgesloten en ga ik over tot de stemmingen. Wij hebben 1 amendement, dus die wordt eerst in stemming gebracht,
voorzitter,
van de PVV. Mag ik even uitleggen wat de orde is? Dan mag u daarna het woord voeren. Amendement A wordt dus eerst in stemming gebracht. Daarna komt het statenvoorstel in stemming met inachtneming van de besluitvorming uiteraard over het amendement. En daarna krijgen wij 3 moties te behandelen. Maar misschien is dat meer of minder. Dat hoor ik nu van de heer Bogert. Gaat u gaan.
Ja, ik heb net de gedeputeerde de toezegging horen doen dat de motie van de SGP overgenomen wordt. Dus dat agrarisch gebied wordt gewijzigd in landelijk gebied. En daarmee is de motie volgens mij overbodig en trek ik hem in.
Is motie 4 op uw lijstje. Dat betekent dat we dan 2 moties na het voorstel in stemming brengen. Dan begin ik met het amendement van de PVV. Het enige amendement. Wie van u stemt daarvoor? De SGP, de PVV, 50+, en de SP. Wie van u stemt daartegen? Dat zijn de overige fracties met uitzondering van Senioren Plus. Meneer Boshuizen, wat doet u? U was voor. Dan zetten we u nog bij de voorstemmers. Wie stemt tegen? Even duidelijk. Alle overige fracties, dat vermoed ik al. Daarmee is die verworpen. Dan breng ik nu het statenvoorstel structuurvisie zonder in stemming. Wie van u stemt daarvoor? Fractie van de VVD, het CDA, fractie van de SP, D66, fractie van de ChristenUnie, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Senioren Plus Flevoland. Wie van u stemmen daartegen? Fractie van de SGP en de PVV, daarmee is het statenvoorstel aangenomen. Dan gaan we nu naar motie...
Het heeft 50 plus.
Sla ik 50 plus over? Wat had u gestemd? Wilt u dat even uitspreken? Had u voor of tegen gestemd? U weet het niet meer. U had tegen gestemd. Dan zetten we u bij de tegenstemmers. Maar dan nog heb ik de indruk dat de meerderheid voorgestemd heeft. Dan gaan we naar motie 3 van de SP over het evenredigheidsbeginsel. Wie van u stemt in met de motie van de SP? Dat is uiteraard de SP zelf, 50+ en de SGP. En de heer Boshuizen, Senioren Plus Flevoland. Wie van u stemt daartegen? Dat zijn dan alle overige partijen. Daarmee is die motie verworpen. Dan gaan we naar motie 5 van de PVV. Wie van u stemt daarmee in? De PVV zelf. De SGP 50+. De heer Boshuizen, Senioren Plus Flevoland en de SP. Wie van u stemt daartegen? Dat zijn alle overige fracties. Daarmee is die motie verworpen en is dit agendapunt
afgehandeld. Dan gaan we nu over naar agenda punt 10. Dat betreft de moties vreemd aan de orde van de dag. Bij de vaststelling van de agenda hebben wij met elkaar afgesproken dat we de beide moties in één tegelijkertijd zullen behandelen, omdat het dezelfde materie betreft. We hebben een motie van 50PLUS en een motie van de PVV ingediend gekregen. U heeft hem al aangereikt. Is er behoefte om daar nog nader betoog over te houden of kunnen we het debat gelijk openen? Beiden willen nog graag, komt u achter de katheder uw motie toelichten. Ik begin bij de heer Jansen en daarna ga ik naar de heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Het kan democratie toch mooi zijn als het werkt. We hebben net gezien dat het niet werkt. Want we hebben namelijk gezien dat er een slecht voorstel wordt ingediend door het college. En een aantal coalitiepartijen lopen daar blind achteraan. Nu hebben we het over de beheerstroken langs provinciale vaarwegen. Wij moeten ons als provincie houden aan de wet. Dat betekent dat wij een overeenkomst moeten sluiten met betrokkenen. En dat daar een vergoeding tegenover moet staan. Echter, de hoogte van de vergoeding, daarover kan Provinciale Staten zich uitspreken. En de vraag is eigenlijk heel plat, voorzitter. Willen wij 30.000 euro verdienen voor iets wat de bewoners al tientallen jaren van ons gratis doen? Of willen wij daar gewoon een symbolisch bedrag tegenover stellen van 1 euro? Omdat wij namelijk blij zijn dat het al tientallen jaren op uitstekende wijze wordt gedaan. Dat is de vraag die vandaag voor ligt. En mijn vraag aan de andere partij is, ik ga niet verder in op de inhoud, die kunt u allemaal tot u nemen. De vraag is heel simpel, gaan wij deze bewoners op kosten jagen omdat we 30.000 euro willen verdienen? Of zeggen wij inderdaad, nee, wij zijn blij met hetgeen wat zij voor ons doen. Wij zijn blij met het beheer zoals het nu is en hoe het er op dit moment uitziet. En zetten wij daar inderdaad een bedrag tegenover van 1 euro. Dat is mijn inbreng, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Jansen van 50PLUS, over de tweede motie. Ik daag u uit om de heer Jansen in tijdbesteding te evenaren. Gaat u gaan.
Ja. Kan ik u nu al verzekeren dat het niet gaat lukken, voorzitter? Voorzitter, omdat ik mede-indiener ben ook over de eerste motie, heb ik daar natuurlijk mij ook op voorbereid. En van deze plaats dank de fractie van 50PLUS, mevrouw Hageman, de heer Brouwer, voor het inspreken namens de bewoners. En de heer Nanninga voor de prachtige foto's van dat gebied. En alle bewoners die in koor ons hebben toegezongen. Dat behoefte nog wel een oefening, maar goed, dat even nagelaten. Voorzitter, wij constateren dat vanaf 1988 makelaars adverteren en huizen te koop aanbieden met aanlegstijgers. De kopers toen de tijd dus van verkeerde uitgangspunten zijn uitgegaan. Is dat de schuld van de provincie? Nee, natuurlijk niet. Maar als je als bewoner dan al ruim 44 jaar goed en gratis het kwaliteitshoogwaardig beheer voert en buiten het eigen belang je daarmee ook een bijdrage levert aan de beeldkwaliteit van dat gebied, mag je als provincie daar alleen maar dankbaar voor zijn. Maar nee, in plaats van een dankjewel krijgen de bewoners een dreigbrief met bestuursdwang opgelegd. Gedeputeerde Staten predikt dat leefbaarheid op een hoger platform moet worden gebracht. Op de wijze waarop dit nu door de VVD-gedeputeerde wordt afgedaan is betreurenswaardig, maar ook respectloos voor die mensen die al meer dan 40 jaar het beheer van deze plekken met hart en ziel hebben verricht, om over het beheer van de zogenoemde verpozen plekken maar te zwijgen, voorzitter. En ja, het college van GS is in positieve zin gaan bewegen naar een aangenomen motie van 50PLUS-fractie en de CDA-fractie. Om in overleg te gaan met de betrokkenen om tot een breed gedragen oplossing te komen. Dat was de opdracht. Maar er is nimmer vanuit PS gesproken over de huurprijs, laat staan over de hoogte daarvan. Wij vinden het dan ook begrijpelijk dat er weerstand bij de betrokkenen is ontstaan als je een factor 20 meer moet betalen dan de boeren.
Daarom is de fractie van 50PLUS mede-indiener van de motie vreemd. Als dank voor de 44-jarige voorbeeldig onderhoud en beheer. Voorzitter, we hebben nog wel wat vragen aan het college. Is er nu wel of geen overleg geweest met de bewoners van de Polarenstraat, die dit overigens ten stelligste ontkennen? Heeft u onderzocht of er indertijd schriftelijk en bindende afspraken zijn gemaakt met de eigenaren van de woningen, met de heer Seilstra van de dienst Zuiderzeewerken, die toen de tijd de autoriteit hadden in dat gebied? Bent u met de fractie van 50PLUS van mening dat er geen bestuursdrang kan worden toegepast op privaatrechtelijke overeenkomst, zoals bijvoorbeeld huurovereenkomsten? En heeft u kennis genomen dat de stijgers demontabel zijn, dus u, de provincie, ten alle tijde toegang hebben tot de beoogde gronden? Want dan zou er geen enkele belemmering meer zijn om die gronden tegen een respectabele prijs te verhuren, namelijk één symbolisch bedrag van 1 euro. Dan kom ik op de tweede motie, voorzitter. Voorzitter, we hebben geconstateerd dat de provincie Noord-Holland en Zuid-Holland respectievelijk lichtgeldtarief wordt gehanteerd van respectievelijk 6,35 euro per strekkende meter en 9,17 euro per strekkende meter. En we zijn dan ook van mening dat de constateringen een reëel marktconform lichtgeldtarief mogelijk zou moeten zijn van bijvoorbeeld in Flevoland van 17 euro per strekkende meter.
Interruptie van de heer Smetsers. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik vroeg me af, ik heb die cijfers ook even nagekeken, of meneer Jansen bekend is met het verschil tussen een strekkende meter en een vierkante meter.
De heer Jansen.
Ik denk dat u dan, dat ik het verkeerd heb genoteerd, namelijk strekkende meter, en dat het dan vierkante meters is. Ik heb u ook juist de link gestuurd, dan moet ik hem daar ook nog eens even goed op nakijken. Maar als je per vierkante meter berekent, dan is het dus een boot van 6 meter en die is 2 meter breed, dan praat je over 12 keer 7, 6 euro zoveel. Maar dan kom je nog lang niet aan het bedrag wat nu berekend wordt naar provinciale normen.
Dat snap ik, maar dat was ook mijn vraag niet. Tweede vraag. Heeft u dan ook gezien dat u niet alleen in even de prijs van Noord-Holland neemt, niet alleen voor de vierkante meters van de boot moet betalen, maar ook voor de vierkante meters lichtplaats die bij de lichtplaats behorende grond en over de vierkante meters steiger die daarbij horen, dat daar ook een zo'nzelfde bedrag voor betaald moet worden?
Jansen?
Ja, die was wel bekend, maar die prijzen die zijn berekend. Als je kijkt in Flevoland, dan zijn de prijzen berekend nagelang van bijvoorbeeld aanlegstijgers in Ketelhaven of marktgerichte, marktconforme prijzen zoals je die bijvoorbeeld in Haven.
Voorzitter, dit is manier een antwoord op mijn vraag. Maar...
Ja, maar,
wacht even, we discussiëren via de voorzitter als u het goed vindt.
Ja. Nee, als het gaat om de huur van de stijger, voorzitter, die mag je dan beschouwen. Die hoort bij de grond die in motie 1 besproken is. Dus die zou dan over moeten gaan in een symbolisch bedrag van 1 meter. Omdat die stijger door de bewoners zelf zijn aangelegd en eigenlijk ook bij de grond horen die ze onderhouden.
Heer Smetsers.
Oké, dan de grond krijgt u dan van mij cadeau. Die kost daar 6,48 euro. Het is overigens 6,48 euro en niet 6,35 euro. En die kost al bij ons maar 2,15 euro. Dus dat is toch mooi meegenomen. Maar ook de vierkante meter stijgers moeten nog afgerekend worden in de provincie Noord-Holland voor zo'nzelfde bedrag van 6,48 euro.
Ja, maar dat probeer ik u juist duidelijk te maken. Die stijgers die behoren dus bij motie 1. Dus die stijger, dat is dan een stijger die demontabel is. En die kunnen ze ook gewoon weer weghalen als er onderhoud nodig is door de provincie. En die stijger is dus, die geven wij dan in motie 1 voor een symbolisch bedrag, inclusief de grond die ze in de bruikleen krijgen, voor een symbolisch bedrag van 1 euro. Met name omdat ze dat 44 jaar zelf hebben onderhouden.
Tot slot, we gaan weer naar een afronding, want ik weet niet helemaal zeker of iedereen dit
zal nog kan. Zal ik zeker één afrondende opmerking dan? Dan heeft u het huiswerk niet helemaal goed gemaakt, want het gaat om drie elementen in Noord-Holland. Het is het recreatievoertuig zelf, de vierkante meter van de steiger plus de vierkante meter van de grond. Dus dat zijn drie elementen. En die twee elementen, stijger en grond, vallen niet allebei onder die 1 euro die u met motie 1 probeert te bereiken.
Gaat u verder met uw betoog?
Ja, voorzitter. Wat dat betreft verschillen we dan van mening, meneer Smetsers. Want wij zijn van mening gegaan dat die stijgers, zoals ze er nu liggen, en de huur die ze in onderhoud hebben, dat we die voor 1 euro in bruikleen geven. Overigens niet geïndexeerd. Voorzitter, kijk, als je over die meterprijs waar meneer Smetsers het over hebt, en als je kijkt naar het marktonderzoek wat gedaan is door GS, ja, ze hebben gewoon de prijs doorberekend, zoals die ook bijvoorbeeld voor Ketelhaven worden berekend en andere jachthavens aan het IJsselmeergebied, of het Veluwemeer, waar zeewaardige schepen liggen, waar betaalde krachten werken, waar vaak camerabeveiliging aanwezig is, een winkel, een restaurant, wifi, toiletten, douches enzovoort. Die heb je dus niet bij een aanlegstijger die aan je woning ligt, meneer Smetsers. En daarom vinden we de huurprijs die nu wordt gevraagd niet realistisch. En wat wij met deze motie willen vragen aan het college, niet meer en niet minder, niet om het tarief vast te stellen, maar om een gemiddelde nemen, en dan komen die vierkante meters misschien ook weer van pas, om een gemiddelde nemen van de provincies Friesland, Zuid-Holland en Noord-Holland, want het is ook heel waterrijk gebied. Als je daar nou een gemiddelde marktprijs vandoor laat berekenen en die past in Flevoland, dan is de fractie van 50PLUS ook zeer tevreden. En u zou daar eigenlijk ook tevreden moeten zijn als je kiest voor het leefbaarheid op een hoger plan te brengen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Misschien is het voor het debat goed als ik de gedeputeerde gelijk vraag hierop te reageren en dat u met de interruptie met de gedeputeerde het debat vervolgt. Heeft dat uw instemming? Ik zie u al knikken. Gedeputeerde, bent u al toe aan een reactie? Dan is het woord aan gedeputeerde Lodders.
Ja, voorzitter, dank u wel. De heer Jans heeft drie vragen gesteld. Daar zal ik eerst even op ingaan en dan zal ik de moties beide tegelijk behandelen, want dat kan denk ik. Als het gaat om wel of geen overleg met de Polarenstraat, die vraag is ook tijdens de commissievergadering al aan de orde geweest. We hebben niet een collectief communicatietraject hierop losgelaten, maar hebben we bij de allereerste brief aangeboden aan alle bewoners die het betreft, dus ook van de Polarenstraat, om met hen in gesprek te gaan. Een aantal hebben daar ook gebruik van gemaakt, maar ik constateer ook dat een aantal dat niet hebben gedaan. Nogmaals, dat geldt voor alle inwoners en dus ook voor de Polarenstraat. En er is niet een grote bijeenkomst georganiseerd, omdat we te maken hebben met maatwerk. Eigenlijk is in iedere straat of bijna iedere situatie is anders en dan is het veel beter om met de mensen individueel in gesprek te gaan dan als je daar een grote oploop voor organiseert.
Interruptie van de heer Jansen.
Ja, u heeft het goed onthouden, meneer Lodders, want ik heb diezelfde vraag ook gesteld inderdaad in de commissie.
En toen heeft u hetzelfde antwoord gekregen. Dus.
Ja, dat weet ik en daarom zet ik hem nu weer op papier. Want ik heb de bewoners van de Polarisstraat gesproken. Ik heb er ook e-mails van binnen gekregen die dat gewoon ontkennen. Dus ik wilde nu gewoon helderheid en duidelijkheid hebben. Heeft de communicatie met de bewoners van de Polaris al dan niet ambtelijk dan wel bestuurlijk plaatsgevonden? Ja of nee?
Ja, voorzitter, wij hebben aangeboden om met de mensen in gesprek te gaan. Dat hebben we gedaan door middel van een brief. En dat was eerst een vrij algemene brief van het beleid van de provincie is veranderd. Ik zeg het nu even wat in mijn eigen woorden. En dat betekent dat het een aantal consequenties heeft. En die zijn ook genoemd. En wij gaan daarover graag met u in gesprek. En ja, nogmaals, ik constateer dat een aantal dat wel gedaan hebben, maar een aantal ook niet. Dus als u zegt van ja, er is geen communicatie geweest, ja, dan is het niet op onze verzoek om dat communicatiemoment is daar niet op ingegaan.
Jans.
Ik mag dus constateren, voorzitter, dat op alle adressen van de Polarenstraat een brief is gebracht of gepost. In ieder geval vanuit de provincie. Die zekerheid is. Dus
ja, ik heb ze niet zelf bezorgd, voorzitter, maar voor zover mij bekend is, hebben alle inwoners die het betreft, en dat zijn alle woningen in de gemeente Noord-Oostpolder en Urk die aan het water gelegen zijn, met een beheerstrook daartussen, hebben zo'n brief ontvangen. Maar nogmaals, ik heb ze niet zelf bezorgd, dus ik kan niet beoordelen of dat het overal aangekomen is.
Heer Hopstra.
Ja, voorzitter. We hebben, meneer Janssen zei het net al, namens zijn partij, namens CDA, gevraagd om een communicatie met de grote C. Dus dat u zelf persoonlijk daar bestuurlijk een rol ging spelen met de bewoners. We hebben dat in de commissie ook opnieuw gevraagd. Heeft u dat gedaan of gaat u dat nog doen? U heeft daarbij gezegd, ik ben daartoe bereid. Ik heb misschien niet zoveel wisselgeld, maar de beleidskaders liggen vast. Maar u heeft die toezegging gedaan dat u alsnog met de mensen wil gaan spreken. Dat is correct?
Voorzitter, ik heb aangegeven de communicatie zoals die geweest is tot nog toe. Hè, dat heb ik net in het debatje met de heer Janssen nog verwoord. En ik heb ook aangegeven van mijn kaders liggen vast. En ik wacht de uitkomst van deze statenvergadering af. Dat heb ik toen ook tijdens de commissievergadering gezegd. Of dat daar ruimte zit om op een andere manier die communicatie vorm te gaan geven. Ik bedoel, ik ben best bereid om met alle bewoners te gaan spreken. Maar wel binnen het huidige kader zoals dat nu voor ligt. En als u vanavond besluit om het kader te veranderen. Dan heb ik een ander kader waarmee ik naar de bewoners kan. Maar vooralsnog doe ik dat binnen dat huidige kader. En daarvan is door de bewoners gezegd van als u alleen maar binnen dat kader met ons komt spreken. Ja, dan heeft een gesprek geen zin. Dat is tot op heden niet gebeurd.
Maar als ik hem anders stel, dan zeg ik terecht van u zegt de beleidskaders zijn objectief en zuiver gevolgd. Dat klopt. Maar bent u alsnog bereid om met de mensen in gesprek te gaan, handhavende beleidskaders, maar toch onder het mom van Tom Poes verzinnen list, te komen tot een oplossing met de mensen die het hier betreft?
Voorzitter, maar dan ben ik heel benieuwd met welke oplossing dat ik naar de bewoners toe moet gaan. Het kader ligt vast. Er liggen twee moties voor. Ik ben benieuwd naar de uitkomst van de stemming. Maar als die niet aangenomen worden, die motie, dan is er geen ander kader dan dat er ligt. Dan ben ik best bereid om naar de mensen toe te gaan. Heel graag zelfs. Ik heb dat ook na de commissievergadering aan een paar bewoners al aangegeven dat ik wil komen. Maar dan is dat wel de boodschap die ik ga brengen. En dan kunt u communicatie met de grote C of met de kleine C. Maar ja, dat is dan wel de boodschap.
Goed, tot een afronding, meneer Hopstra.
Prima. Nou, die communicatie met die grote C, ik heb daarvan gezegd, vier brieven met kleine C hebben niet gewerkt. Hè. Dat is niet de wijze waarop wij ook als bestuurstel met de bewoners zouden willen spreken. Dus we nodigen u opnieuw uit, of in een commissievergadering opnieuw te spreken over deze thematiek. En wellicht dat u als uitkomst van dat gesprek iets meebrengt, waarvan u zegt, ja, dit is een oplossing die ook alle partijen recht doet.
Ja, voorzitter, ik heb aangegeven, ook net naar de heer Janssen en ook in de commissievergadering al, dat het maatwerk is. Iedere situatie is anders, in ieder geval iedere straat is anders. En daardoor is het niet handig om naar een zaal te gaan waar 60 bewoners zitten die allemaal hun eigen verhaal hebben. En dan is communicatie met een grote C denk ik veel meer communicatie op maatwerk dan dat je daar een boodschap in collectiviteit kon brengen, wat overigens ook met een C begint.
De heer Janssen.
Ja, voorzitter, als ik de gedeputeerde goed hoor, is dus eigenlijk het verhaal heel simpel. Als de motie van de PVV vanavond niet wordt aangenomen, dan is er eigenlijk totaal geen reden om verder met de bewoners in gesprek te gaan. Want u gaat niets anders bieden. U gaat niet vanuit eigen beweging het aanbod aanpassen. U zit echt te wachten op toestemming van provinciale staten om daar een verandering in aan te brengen.
De gedeputeerde.
Voorzitter, ik kom zo meteen bij de moties. Maar dan zal ik aangeven dat het beleid van de provincie kostendekkendheid en marktconformiteit is. Ja, dat is het kader waar ik vanuit ik moet handelen, vanuit het college. En dat doe ik ook in uw opdracht, want u heeft ook bepaald dat het marktconform en in ieder geval kostendekkend moet zijn, ons beleid.
Voorzitter, Janssen.
Mijn vraag was volgens mij anders. Ik vraag gewoon heel simpel. Als de motie niet wordt aangenomen, dan gaat er van u uit dus geen andere communicatie plaatsvinden naar de inwoners. Dan houdt u vast van hetgeen wat op dit moment voor ligt. Dat is wat u zegt, want u gaat uit van kostendekkend en marktconformiteit. Dus de vraag is echt, aan provinciale staten, gaat u hier veranderingen aanbrengen of niet?
Gedeputeerde.
Ja, voorzitter, ik kan mijn antwoord herhalen. Het kader is zoals u dat vaststelt. En met welk kader u mij vanavond naar huis stuurt, dat maakt mij in ieder geval. Nee. Welk kader dat u vanavond aan mij meegeeft, zo moet ik het zeggen. Dat hoor ik en met dat kader ben ik bereid om met de bewoners in gesprek te gaan. Maar wel nogmaals binnen dat kader.
Mevrouw Smeels.
Dank u, voorzitter.
U heeft in de commissie aangegeven dat deze tarieven die u hier heeft vastgesteld, dat die marktconform zijn. We hebben ook het rapport daarop gelezen. U geeft nu naar de PVV aan van ja, dan zou ik mijn kader moeten veranderen. Bent u voornemens om daar op dit moment invulling aan te geven? Want ik zou daar absoluut niet voor zijn. Wij hebben met elkaar hier besproken wat kostendekkendheid is, wat marktconformiteit is. En daar wil ik gewoon aan vasthouden. Dus graag uw bevestiging hierop.
Ja, dat, voorzitter, dat wil het college ook. Want ik denk dat we uit moeten kijken dat we uitzonderingsposities gaan creëren. Dan is het vandaag voor deze doelgroep, morgen is het voor een andere doelgroep. En dan zijn we denk ik het zicht kwijt op marktconformiteit. Want dan wordt het echt een kwestie van willekeur. En dat lijkt me niet een goede zaak.
Mevrouw Azarkan.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, zijn de inspanning die de provincie gaat doen om de beheerstroken in beheer te nemen niet duurder dan, staan die niet in verhouding met de baten?
Gedeputeerd.
Nee, voorzitter, dat is niet het geval. We doen dat op een nette manier. We hebben er ook kwaliteitsniveaus voor afgesproken hoe dat moet. En dat is niet aan de orde.
Nog een vraag, voorzitter. We hebben ook in de commissie gevraagd, want de gedeputeerde heeft het steeds over de kaders. We hebben ook gevraagd of er geen mogelijkheden zijn binnen de kaders die we hier natuurlijk afgesproken hebben, om toch in gesprek te gaan met inwoners en tot een oplossing te komen die misschien ook voor beide partijen naar tevredenheid is.
Ja, voorzitter, dan zou ik mijn antwoord moeten herhalen wat ik ook aan de heer Hopster al gegeven heb. Ik zie daar geen mogelijkheden toe binnen het vastgestelde beleid.
Bijvoorbeeld, voorzitter, 44 jaar hittebeheren van de stroken door de inwoners. Kan het ook geen argumenten om daar een uitzondering voor te maken?
Nee, want dan kom ik bij de vraag van mevrouw Smeels. Ga je een uitzondering maken voor een bepaalde doelgroep? En dat lijkt me niet verstandig dat je dat als provincie doet. Want dan wordt het een vorm van willekeur en dat moet je niet willen.
Tot nee, maar voorzitter, wij vragen ook niet naar een uitzondering op basis van willekeur. Wij vragen voor een uitzondering op basis van argumenten.
Prima. Nou, dat is de heer Jansen.
Ja, voorzitter, even een reactie op de vraag die mevrouw Smeels stelde, dat de VVD staat op een sluitende begroting. Daar ben ik het ook volledig mee eens. Maar mevrouw Smeels en aan de gedeputeerde, die kan daar misschien zeker een antwoord op geven. Weet u wel hoeveel miljoenen er in de pot zit voor beheer en onderhoud binnen de provincie? Dan is 30.000 euro voor 44 jaar beheer en onderhoud die door de bewoners gepleegd wordt, toch een schijntje. Maar goed, de VVD denkt daar kennelijk anders over. Voorzitter, ik heb een vraag dan daaromtrent aan de gedeputeerde. Vindt u het niet 30.000 euro waard voor 44 jaar? Sommigen hebben 44 jaar op voorbeeldige wijze onderhoud gepleegd ter plekke. Vindt u dan het zo gek dat ze vallen over een prijs van verhuur die 20 keer boven aan de boeren worden berekend? En die klopt hoor, dat prijsje, meneer Smetsers, kunt u controleren. 20 keer zoveel moeten betalen voor na 44 jaar gedoogbeleid. Vindt u dat nou echt fatsoenlijk? En laat ik het anders zeggen, vindt u dat nou echt vriendelijk?
Debuteer.
Voorzitter, ik heb in de commissie aangegeven dat wij bezig zijn om ons areaal op orde te brengen. Dat we in kaart brengen eigendommen van de provincie. Dat we daar een reden toe hebben vanwege beheer en onderhoud. En het is zo dat de mensen die beheerstroken onderhouden hebben. Maar het is ook zo dat we daar op een andere manier mee om willen gaan. Eerst was het helemaal niet mogelijk. We hebben op verzoek van de commissie en van de staten gezegd van we gaan dat verruimen. Het kan wel zo zijn. En het is natuurlijk zo dat mensen daar nu voor moeten gaan betalen. Dat heeft met dat op orde brengen. Ik heb in de commissie ook aangegeven, ik ben zo opgevoed dat als ik iets in gebruik heb, dat ik daar ook voor betaal. De wet schrijft dat ook voor de wet markt en overheid. En we maken er ook kosten voor om dat per jaar uit te geven. En het is natuurlijk zo dat bewoners ook gebruik maken van dat stukje. Het is niet zo dat bij de tuin getrokken is. Dat geldt eigenlijk met snippengroen bij gemeenten ook. En dat er verder niks mee gebeurt. En de grondprijs die u noemt ten opzichte van landbouwgrond, die gaat natuurlijk niet op. Want je praat hier over grond in de bebouwde kom, die op een heel andere manier gebruikt wordt. Dit is een marktconforme prijs. Er ligt een taxatie aan de grondslag. En zelfs de gemeente Noordoostpolder vraagt voor haar snippengroen dezelfde prijs als die wij hier ook vragen.
De heer Bogert.
Ja, de vergelijking die de gedeputeerde maakt met snippergroen gaat natuurlijk niet op. Want bij snippergroen heb je natuurlijk echt het volledige benutting van je tuin en vergroting van je woongenot. Terwijl het hier natuurlijk gaat om een stukje taluut wat beheerd wordt. Wat eigenlijk gratis gedaan wordt voor de provincie. Dus ik begrijp niet helemaal deze vergelijking van de gedeputeerde. En ik zou hem willen vragen om ook echt in die marktconforme vergoeding, waar wij natuurlijk in beginsel achter staan, want het is eigendom van de provincie, ook te verdisconteren, zeg maar, de werkzaamheden die de bewoners daarvoor doen. Namelijk gewoon het nette onderhoud van die taluuts. En ook daarin mee te nemen de belemmeringen die zij daarin hebben. Er gelden een hele aantal strikte voorwaarden. Er mogen geen vaste bouwwerken, et cetera, geplaatst worden. Ook daarin in die prijs mee te nemen. En volgens mij kun je dan prima iets met de prijs doen. Zonder dat dat een niet marktconforme prijs wordt. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, voorzitter, als je kijkt.
Wacht even, meneer Jans, is hetzelfde onderwerp? Dan kunt u aansluiten.
Dat heeft wel raakvlak, voorzitter. Ik hoorde gedeputeerde net zeggen. Die mensen gebruiken die grond, die moeten daarvoor betalen. Kunt u aangeven wat in de afgelopen 44 jaar de besparing is geweest?
De gedeputeerde.
Nou, die laatste vraag heb ik geen antwoord op. Dat weet ik zo niet, voorzitter. Als het gaat om de vraag van de heer Bogert, dan denk ik dat de vergelijking met snippergroen wel opgaat. Want het is niet zo dat het alleen beheerd wordt. Het is gewoon bij de tuin getrokken. Op zich is daar ook niks op tegen. Binnen het beleid zoals we dat nu met elkaar hebben vastgesteld. En dat mensen daar ook gebruik van maken. Sommigen hebben daar een vlonder of een terras. Ik weet niet, misschien bent u er ook wel eens langs gevaren. Dat is echt aan te raden om dat een keer te doen, zodat u ook kunt zien hoe het eruit ziet. Maar het is wel degelijk onderdeel van de tuin. En als die grond, en u zegt compensatie, of verdisconteren in de prijs. Want het is geen vrijgebruik. Nee, daar zitten beperkingen aan, want het moet opgeleverd worden op het moment dat wij erbij moeten als provincie. Daarvoor is het ook nodig dat we in beeld hebben wie welke grond heeft en mensen aan kunnen schrijven als dat nodig is. Dat zijn ook de kosten die gemaakt worden. Ik denk dat in die prijs al het nodige verdisconteerd is. Want als je praat over gewoon grond die je koopt of huurt voor een woning, dan praat je echt over een veelvoud van dit bedrag. Als je kijkt naar de grondprijzen die in gemeenten gehanteerd worden. Dus vergelijking met snippergroen die gaat wat dat betreft wel op, voorzitter.
Heer Bogert.
Ja, met het laatste ben ik het niet eens, maar ik vrees dat wij daar niet met elkaar eens gaan worden. Mijn tweede punt gaat over het aspect communicatie. We hebben als doel dat wij ons openstellen naar de samenleving, dialoog zoeken met de inwoners. En daarbij refereer ik ook net aan wat de heer Jansen heeft aangegeven, dat er al heel veel jaren zeg maar het beheer en onderhoud heeft plaatsgevonden door de bewoners, zonder dat daarvoor kosten voor in rekening zijn gebracht. Dus nogmaals het verzoek aan u om dat toch mee te nemen in die afweging. En vervolgens heb je natuurlijk ook nog alternatief om een soort overgangstermijn in te stellen. We hoeven niet rücksichtloos vanaf vandaag gelijk huur te gaan heffen. Dus er zijn mogelijkheden om het gesprek aan te gaan. En ik hoop dat u dat in overweging wil nemen.
Ik constateer inmiddels, daar ga ik toch wat op regisseren. Want ik hoor nu de derde of de vierde keer eigenlijk dezelfde vraag gesteld worden. Dat is niet verboden, maar het is ook wel een keer natuurlijk klaar. Want we blijven heen en weer pingpongen met dezelfde vraag en dezelfde antwoord. En dat schiet niet op in het debat. Meneer Jansen krijgt zo nog het woord van mij hoor, maak u geen zorgen. Maar ik stel voor dat we daar nu mee ophouden. Met de vragen die al eerder gesteld zijn en ook al eerder beantwoord zijn, weer gaan stellen. Want dan krijgt u steeds hetzelfde antwoord. Dat schiet niet op.
Het van de overgangstermijn heb ik volgens mij nog niet eerder gehoord. En is er ook een reële optie om die eens te bekijken? En kijkend naar alle omstandigheden van het geval.
Prima, de heer Jansen.
Ja, voorzitter. Ik zal niet proberen in herhaling te vervallen, want anders krijgen we daar natuurlijk een discussie over. Maar de gedeputeerde weet niet hoeveel wij 44 jaar lang hebben bespaard. Hij weet wel dat het €30.000 kost als de bewoners dat nu voor ons verder gaan voortzetten op dezelfde wijze.
Dus ik heb ook gelezen dat de bewoners ons een brief hebben gestuurd waarin zij mogelijk een claim gaan neerleggen van enkele tonnen. Dat is blijkbaar volgens de berekening van de bewoners het bedrag wat zij hebben bespaard in de afgelopen jaren voor de provincie. Als wij die claim verliezen, dan zijn we enkele tonnen kwijt als provincie. Is het dan niet veel verstandiger om met de bewoners in overleg te gaan en met een alternatief aanbod te komen om te voorkomen dat wij überhaupt in de juridische procedure terecht gaan komen met het risico dat we verliezen? Terwijl we eigenlijk op een hele simpele wijze met de bewoners eruit kunnen komen door een alternatief tarief voor te stellen wat inderdaad niet marktconform is, wat niet conform uw beleid is, maar misschien wel de meerderheid van de staten als verzoek hebben. Bent u bereid om te bewegen in die richting? Of wacht u inderdaad nog steeds gewoon simpelweg af tot de staten u dwingen daartoe?
De gedeputeerde.
Voorzitter, ik heb aangegeven hoe dat ik omga met de moties en de kaders die door de staten eerder zijn vastgesteld. En dat lijkt me voldoende op dit moment.
Dank u wel. U was ook klaar met uw betoog.
Ik had nog een paar vragen van de heer Jansen. De vraag ging over de documenten die door de Rijksdienst voor IJsselmeerpolders, noem maar even zo, aan de oorspronkelijke bewoners, de eerste bewoners zijn overhandigd bij het in gebruik nemen van de woning. Als die er zijn, maar wij hebben ze nog niet gehad, maar er is in de commissie ook gezegd dat er mensen zijn die dat hebben. Maar in de gesprekken die wij met de mensen aan willen gaan, zullen die documenten ook aan ons overlegd worden. En het is een beetje een herhaling van alle opmerkingen die ik in de commissie heb gemaakt voor ze. Want ook toen heb ik gezegd van we zullen dan beoordelen wat er in zo'n overeenkomst staat. En of dat die overeenkomst nog geldig is. Want het kan ook zijn dat dat alleen aan de eerste bewoners, of dat dat voor een beperkte tijd is geweest. We zullen die, dat zeg ik u toe, dat we die documenten, als die er zijn en ons overlegd worden, dat we die zorgvuldig zullen bestuderen en kijken of dat die, wat de waarde daarvan op dit moment is. Als het gaat om bestuurswang, dan is het zo
voorzitter,
dat de fysieke leefomgeving van toepassing is. Mag ik even
U mag uw betoog even afronden, ik krijg straks het woord.
En dat kan, en dat moet zelfs met bestuurswang worden gehandhaafd. Dus vandaar dat bestuurswang hier wel het juiste instrument is.
Dank u wel. De heer Jans.
Ja, voorzitter. Ik heb een beetje het idee dat ik tegen een robot sta te praten. Want ik krijg weer hetzelfde antwoord wat ik in de commissie al gevraagd heb. U heeft toegezegd, meneer Lodders, u kunt wel lachen. U heeft in de commissie toegezegd dat de provincie zou onderzoeken of er inderdaad aan de eerste eigenaren een communicatie is geweest waar het onderhoud en beheer overgedragen zou worden. En niet alleen aan de eerste eigenaren, aan de eigenaren van die huizen. Dat heb ik u specifiek gevraagd. U zou dat voor de eerstkomende Raadsstatenvergadering zou u dat onderzocht hebben en nu met een antwoord komen. Nu zet u weer gewoon een toezegging. De moties worden zo meteen in stemming gebracht. En u komt niet met een klinkklaar antwoord. Want als dat zo is, dan is dat vigerend beleid. Als die afspraken door de vorige besturen zijn gemaakt en de afspraken zijn daar schriftelijk mee bevestigd, is dat het vigerende beleid. En dan kunnen wij hier gaan bepalen wat we willen. Dat wordt bij bestuursrechter altijd in hun voordeel uitgesproken. Dus zoekt u nu eens een keer uit, wat is er nu de waarheid? De bewoners zeggen dat ze een brief in handen hebben, keihard bewijs, met op schrift gesteld van meneer Zijlstra van de dienst Zuiderzeewerken, dat ze het beheer over hebben gedragen aan de eigenaren van het huis, wie dat ook is, hè, ook aan de volgende eigenaren, want dat gaat er gewoon over. Meneer Bent Janssen, u bereid Janssen, om dat zo ten spoedigste uit te zoeken? Dat is mijn vraag.
Ja, een interruptie is echt gericht op een vraag en niet een eigen betoog. Ja, dus ik verzoek
nee, maar voorzitter, u heeft zelf aangegeven dat we één termijn houden en dat we
het debat met de gedeputeerde aan zouden gaan. Ja.
Precies, dat heeft u.
De gedeputeerde.
Voorzitter, ik heb niet toegezegd dat ik voor de eerste statenvergadering dat we als provincie dat uit zouden zoeken. Ik heb wel toegezegd dat wij alles zouden opschorten. Dat de bestuursdwangbrief die de deur uitgegaan was, dat we daarvan zouden zeggen van die bestuursdwang die wordt in ieder geval opgeschort tot deze vergadering. En op het moment dat deze vergadering geweest is en het is duidelijk wat het kader is waar de provincie verder mee moet handelen, gaan wij met de mensen die het betreft Dat heb ik eerder ook al tegen u gezegd. Het gesprek aan, individueel wat mij betreft. Omdat iedere situatie anders is. En dan is het inderdaad aan ons om te beoordelen wat er in de overeenkomst van de heer Zijlstra namens de Rijksdienst voor IJsselmeerpolder of Dienst Zuiderzeewerken staat. En of dat nog vigerend is. Dat is inderdaad aan ons. Dat heb ik wel toegezegd dat wij dat uit zouden zoeken. Maar ik kan me ook voorstellen dat daar verschillende documenten of verschillende overeenkomsten van in omloop zijn. Dus we kunnen dat ook niet collectief zeggen van oh dat zit zo of dat zit zo. Maar ik zeg u wel toe dat op het moment dat die gesprekken plaatsvinden wij daar uiteraard heel serieus mee omgaan. En als die vigerend zijn, dan zijn ze vigerend. Dat is zo.
Tot slot, meneer Jansen.
Ja, zeker tot slot, voorzitter. Is de gedeputeerde het met mij eens dat onderzoek dus eerst had plaats moeten vinden voordat u maatregelen voor wijziging van de situatie zoals die daar ter plaatse is? Je moet toch eerst zeker weten of je wel bevoegd bent om die maatregelen te nemen, of je wel bevoegd bent om huurovereenkomsten te sluiten, terwijl er misschien nog andere documenten aan de grondslag liggen. Dat is toch ook uw taak en dat heeft u dus nagelaten.
Slotte gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dat is nog niet gebeurd. Dat constateer ik met de heer Jansen. Maar dat hoort wel in het vervolgtraject uiteraard plaats te vinden. Ik zal nog even kort op de motie ingaan. Ik heb aangegeven wat het beleid van de provincie is. Kostendekkend en marktconforme vergoeding. De moties, zoals die beide zijn ingediend, laat dat kader los. En dan wordt er nog gesproken over de uitzondering van artikel 25. 25H van de wet. Ik ben even de wet markt en overheid. Maar die is niet van toepassing, om die van toepassing te verklaren, maar dat kan niet, want dat gaat voor collectieve belangen. En als je praat over deze overeenkomsten, dan betreft dat individuele belangen. Dus deze uitzonderingen zijn niet op van toepassing, voorzitter.
De heer Jansen.
Voorzitter, ik bestrijd dat. Ik heb dat artikel en de memorie van toelichting heb ik zeer goed gelezen. Het gaat erom dat provinciale staten bevoegd is om die uitzonderingsbepaling van toepassing te verklaren. Dat is niet aan GS, dat is aan de staten. Wij hebben gebruik gemaakt, zowel in motie 1 als motie 2, van dat artikel. Artikel zoals het omschreven staat, lid 5. Daar staat die bevoegdheid gewoon in. En u zegt, ja, dat is niet van toepassing. Dan moet u zich maar eens verdiepen in de memorie van toelichting zoals wij die gelezen hebben in de wet. Wet is vigerend en ook de gedeputeerden in Flevoland dienen zich daaraan te houden. De staten zijn hier aan zet. Als de staten daartoe besluiten, dan kunnen ze dat op basis van het vierde puntje, dacht ik, in onze motie. Als de staten daarmee instemmen, dan ligt die bevoegdheid ook bij de staten en niet bij GS.
Voorzitter, ik bestrijd niet dat die bevoegdheid bij de staten ligt. Maar het gaat erom dat het gaat om algemeen belang en niet om individueel belang. En ik constateer dat als je praat over individuele overeenkomsten met beheerstroken, dat dat een individueel belang is en geen algemeen belang.
Voorzitter, ook dat bestrijd ik. Als je het beleid gaat wijzigen van beheer en onderhoud van een bepaald gebied, dat is beleid. Dat is een beleidswijziging die de staten, die GS kan toepassen. Maar de staten zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. En dat is namelijk de bevoegdheid en de uitzondering zoals die in de wet genoemd is.
Dank u wel. Ik ga nou echt naar een afronding. U bent klaar. Dan stel ik ook voor om over te gaan tot stemming als u daarmee akkoord kunt gaan. Dat is het geval. Is er behoefte aan stemverklaringen?
Wij willen graag hoofdelijke stemming, voorzitter.
U wil graag hoofdelijke stemming, dat kan. Maar voordat we daaraan beginnen, is er behoefte aan stemverklaringen? De heer Hopster. Rondje voor wie dat wil. De heer Hopster.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, in mijn betoog heb ik gevraagd om die grote communicatie alsnog goed te gaan doen. Er blijft volgens mij ruimte om alsnog die individuele gesprekken aan te gaan en ons als staat ook te informeren, en zeker als commissie. Wij gaan niet mee met de motie van de PVV, want die is wel creatief, maar heeft ook een beetje echt symbolische waarde. En nogmaals, de kaders zijn gevolgd en die prijsstelling, en ik zoek eigenlijk naar een andere oplossing. Dat geldt ook voor het lichtgeldtarief, en daar staat ontstaat wel redelijk veel verwarring over wat er nou echt bedoeld wordt. En dat gaat me echt iets te complex worden op zo'n avond om dat allemaal te snappen. Dus beide moties zullen we niet volgen. Dank u wel.
Heer Boshuizen.
Ja, voorzitter. Wij zullen de moties wel volgen. En daar heb ik een hele eenvoudige voor. Deze moties die dragen namelijk bij aan een beter begrip van burgers voor de overheid. En ik denk dat in het betoog van de heer Bogert aanwijzingen zaten over de manier waarop dat zou kunnen. Dank u wel.
Mevrouw Hazekamp.
Dank u, voorzitter. Wij zullen beide moties niet steunen voor de volgende redenen. We hebben het hier over de bevoegdheden van het college. We kunnen van alles willen, maar het college kan er in de mag een andere afweging maken, in dit geval. We willen liever dat het college zelf ruimte krijgt om in gesprek te gaan met de bewoners, want alleen dan kan het maximale behaald worden.
Dank u wel. Nog anderen? De heer Van Dijk, ChristenUnie.
De ChristenUnie vindt het een sympathiek gebaar richting bewoners, deze motie, die de beheerstrook onderhouden. Want in de commissie hebben we tenslotte mooie voorbeelden gezien van hoe de bewoners de beheerstrook onderhouden, waarvoor ook hulde. Echter, zoals aangegeven door de gedeputeerden, je hoort wel rekening te houden met de marktwet, markt en overheid. En zij zeggen dat bij verhuur door overheid de marktkosten worden verdisconteerd in de huurprijs. Daarnaast zien we dat de gedeputeerde de communicatie wil aangaan met de bewoners. En we zien graag dat dit een volg krijgt via de communicatie met de bewoners. Dus bij deze. Daarmee zullen de motie niet steunen.
De heer Bogert, SGP.
Dank u wel. De gedeputeerde heeft aangegeven dat hij graag gesprekken aangaat. Dat waarderen wij alleen. Hij heeft helaas ook aangegeven dat hij geen alternatieve mogelijkheden ziet. Die zien wij wel. Wij zien echt maatwerkoplossingen. Doordat hij deze vrij starre houding blijft houden, zijn wij genoodzaakt om in te stemmen met de moties.
Dank u wel, de heer Jansen, PV.
Ja, voorzitter. Het blijkt dat mensen selectief luisteren, want de gedeputeerde geeft het heel duidelijk aan dat de bevoegdheid bij PS ligt en niet bij GS. Andere partijen zien het blijkbaar anders. En dan kom je weer terug bij mijn beginopmerking. Democratie werkt niet altijd als een coalitiediscipline is.
Dank u wel, de heer Jansen, 50+.
Ja, voorzitter. We zijn erg teleurgesteld dat het college niet gekozen heeft, en de collegepartijen overigens, voor maatwerk in de richting van de bewoners van Flevoland. En daarom ben ik blij dat er in maart 2019 nieuwe staten zitten, waar de bewoners mogelijk een betere oor hebben om naar te luisteren als dat het nu het geval is. Dank u wel, voorzitter.
De heer Smetsers, D66.
Dank u wel, voorzitter. We hebben heel veel begrip en waardering voor de inzet van de inwoners waar het hier om gaat. Op basis van de voorliggende moties kunnen we echter geen uitzondering zien in hoe we met dit soort situaties altijd omgaan. Dus wij zullen tegen beide moties stemmen.
Dank u wel. Nog andere? Mevrouw Smeels.
Wij stemmen tegen beide moties en dat heeft te maken dat wij van de gedeputeerde hebben begrepen dat hij vasthoudt aan zijn uitgangspunten zoals wij die hier in de Staten hebben vastgesteld, namelijk marktconform en kostendekkend. En dat blijft ons uitgangspunt en daarom tegen deze moties, want deze moties gaan hier echt lijnrecht tegenin.
Dank u wel, de heer Van der Linden, de SP.
Dank u wel, voorzitter. Wij zullen de beide moties steunen. En we sluiten ons aan bij de wijze woorden die de heer Bogert heeft uitgesproken. Er zijn zeker wel andere mogelijkheden.
Dank u wel. Heb ik dan iedereen gehad? Ik stel voor dat ik het voorstel van de heer Jansen interpreteer dat voor beide moties geldt de hoofdelijke stemming.
Voorzitter, bij orde.
Ja.
Want volgens mij heeft iedere fractie nu een stemverklaring afgelegd. Dus het lijkt mij vrij overbodig om dan nog hoofdelijk te gaan stemmen.
Voorzitter, volgens mij heb ik het recht om een hoofdelijke stemming aan te vragen.
Nee, u heeft het recht om dat aan te vragen, maar dan als het ter discussie gesteld wordt, moet ik het in stemming brengen. Dan is het een ordevoorstel. Nee, dat kan ik niet anders. Want ik kan dat niet overrulen. U stelt het voor,
voorzitter,
ik vind het zelf niet onredelijk.
Dan wil ik graag een discussie hebben met de Partij van de Arbeid over hoe wij met elkaar hier omgaan in de Statenzaal. Als we dit soort zaken gaan dwarsbomen, dan zijn we bezig om met elkaar een symbolische middelvinger op te steken naar de inwoners.
Dat is verder, dat is aan u wat u daarvan vindt.
Voorzitter, in reactie, volgens mij zijn we met elkaar bezig om elkaar symbolisch lang bezig te houden hier. Want de uitkomst van de stemming heb ik net al gehoord. Dus dan vind ik het instrument hoofdelijke stemming vind ik niet heel veel toevoegen in deze situatie. Dat is het enige wat ik opmerk. En voor de rest ben ik van harte bereid om met de PVV dat gesprek aan te gaan.
Nee, maar ik stel voor dat we dat debat nu dan stoppen. Ik heb er zelf geen moeite mee om hoofdelijke stemming te doen. Maar ik wil toch even horen, gezien het feit dat ter discussie gesteld. Zullen we het maar niet gewoon doen? Niet doen? Mag ik bij hand opsteken zien wie is voor hoofdelijke stemming? Dat is de SGP, de PVV, 50PLUS en de SP. Wie is daar tegen? Want het is een ordevoorstel. Ja, dat is toch echt de meerderheid. Dan stemmen we bij hand opsteken. Dan is het toch ook wel zichtbaar wat iedereen doet. Ik begin met de motie van de PVV over de grondstroken. Wie van u stemt daar tegen? Tegen. Ja, ik dacht, laat ik het eens andersom doen. De fractie van de Partij voor de Dieren, de fractie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, de ChristenUnie, de fractie van D66, de fractie van het CDA, de fractie van de VVD. Wie van u stemt ervoor? Dat is de fractie van de SP met 4 stemmen, de fractie van 50PLUS, de fractie van de PVV en de fractie van de SGP. De heer Jansen, u moet eigenlijk wel op uw stoel zitten als u wilt stemmen, want anders zit u niet in de vergadering. Ja, eigenlijk telt uw stem dan niet. U heeft ook voorgestemd. Daarmee is de motie grondstroken verworpen. Dan gaan we nu naar de motie van 50PLUS over de lichtgelden. Wie van u stemt voor die motie? Voor de motie. 50PLUS, de fractie van de PVV, de fractie van de SGP, SeniorenPLUS Flevoland en de SP. Wie van u stemt daartegen? Fractie van de VVD, fractie van het CDA, fractie van D66... fractie van de ChristenUnie, de fractie van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Daarmee is ook die motie verworpen en zijn wij aan het eind van de vergadering gekomen. Het is een lange zit geweest, maar ik dank u allen hartelijk voor uw inbreng. Ik zie u graag de volgende keer weer terug. Het voorstel.
Er is geen voorstel.
Er is geen voorstel, nee.